Dames en heren, van harte welkom bij het tweede deel van de gezamenlijke commissie over de begroting 2021 en alle bijbehorende stukken. U heeft dat eerste deel echt fantastisch gedaan onder voorzitterschap van mijn collega Hidde Venema. Dus ik ga ervan uit dat u het tweede deel nog mooier gaat doen. Dan maakt u mij heel erg gelukkig. En we beginnen zometeen met de eerste termijn van het college. En ik zou zometeen graag van het college willen horen in welke volgorde van wethouders zij de beantwoording gaan doen. Ik zie dat mevrouw Walters gaat beginnen. Dus die gaat ons straks ook vast vertellen wie na haar komt en wat de volgorde is. Zoals in het eerste gedeelte al is uitgelegd, wij gaan hier tot uiterlijk 9:15 mee bezig met dit deel, met de beantwoording van de eerste termijn. Dan zou ik graag even willen schorsen, afhankelijk van hoe het gaat. En vervolgens heeft u allen nog een tweede termijn, die 6 minuten duurt, maar die dan inclusief de beantwoording van vragen is. Dat u dat even goed, dus niet 6 minuten plus vragen, maar 6 minuten inclusief vragen. En tot slot heeft dan nog het college 15 minuten de tijd voor de tweede termijn en gaan we over tot de advisering. Ik ga ervan uit dat dit duidelijk is. Ja, dan zou ik graag van mevrouw Walters willen horen in welke volgorde dat het college de vragen gaat beantwoorden. En dan, dan gaan wij automatisch met u verder, mevrouw Walters. Dus u hoeft dan niet weer op mij te wachten. We zijn nog even bezig om de laatste toe te voegen aan de vergadering, maar we vergeten niemand. Dat is misschien ook wel fijn. Mevrouw Walters.
Ja, dan zal ik eerst even de volgorde noemen. Ik begin met het financiële beeld en daarna wethouder Schepers, wethouder Wolters, wethouder Heller, wethouder Vorink en tot slot ons burgemeester.
Dank u wel.
Kan ik al van start? Ja,
zeker.
Goed. Nou, bedankt voor alle input in de eerste termijn. Zoals iedereen ziet is dit een bijzondere tijd om een begroting op te stellen. Ten eerste natuurlijk in de coronatijd zien we dat veel zaken anders zijn en dat er ook nog onzekerheden zijn. We hebben nu een coronabrief gestuurd waar veel in uitgelegd staat hoe wij dit zien. Dus we hopen dat u dat ook gelezen heeft. Daar gaan wij zeker ook goed naar blijven kijken naar al die ontwikkelingen. Dan begin ik bij de vragen van Hart voor Hilversum. Hart voor Hilversum vraagt van meer resultaat voor minder geld. Dus gaat u ook gewoon zorgen dat u kostenbewust bezig bent en houdt u de 9 aanbevelingen van KPMG in de gaten. Dat zullen we zeker doen. Dat is een waardevol rapport voor ons. Bent u het met ons eens, prudent financieel beleid, en dat ook betekent dat u aangaat van projecten in lijn moet zijn met wat u met het financieel beeld aan kan. Dat is nu precies waar we nu op studeren. Het stationsgebied zijn we nu aan het doorrekenen. Het eerste kwartaal krijgt u daarvan de informatie. En natuurlijk is het ons streven om prudent te blijven en het tempo van de projecten aan te passen aan wat we aan kunnen. Maar anderzijds, we staan voor onze ambities. Dus wat we kunnen realiseren, zullen we beetpakken. De andere vragen zijn voor de andere wethouders van de vragen van Hart voor Hilversum. Vragen van het CDA. Die zegt versoberen, maar vooral doelmatiger worden en dichtbij de mensen staan en effectiever. Wat doet u daaraan en kijkt u ook naar andere gemeenten en naar goede voorbeelden? En u noemt daar Utrecht. Wat doen we daaraan? Dichterbij en effectiever is bijvoorbeeld die praktijkondersteuners jeugd waar we mee bezig zijn. Maar ook in de regio zijn we met plannen bezig om meer ondersteuning dichtbij te leveren. Dus op scholen en dus op die manier ook dichtbij waar de kinderen een probleem hebben. Snel oplossen, korte termijn oplossen en weer verder. Dus het beeld van lange begeleiding en dan maar weer eens kijken. Dat zal minder worden. We willen er meer bovenop zitten. Heeft wat we doen ook effect? En kunnen we dat dichtbij leveren? Dus dat is de nieuwe insteek. Ja, u weet dat ik ook staatjes maak over de G40 gemeentes. Hoe doen we het ten opzichte van de anderen? Die heb ik ook bij het KPMG-rapport aangeleverd. Daar zien we dat de Utrecht het inderdaad van de G4 het beste doet. Wij zitten zeker in dezelfde reeks, dus zeker vergelijkbaar, maar Utrecht springt daaruit als G4-gemeente. En Alphen aan de Rijn of andere gemeentes zitten ook aan de lage kant. Dus wij gaan daar zeker van leren en ambtelijk gaan we daar ook verkennen hoe Utrecht het doet. Maar wel gewaarschuwd, er is geen gouden ei over hoe je het inricht en hoe je inkoopt. En dan weet je zeker dat je het beste model hebt. Dat moet toch altijd ook weer passen bij hoe je gemeente in elkaar steekt. Maar wij zijn zeker bezig om dat goed te bekijken. Dan vraagt u die stelpost op de inkomsten voor extra geld van het Rijk voor jeugdzorg. Hoe ziet u dat nou? Ja, de vraag is, we hebben nu 2 miljoen geraamd en hoe komen we daarop? Nou, onze berekeningen van het tekort voor WMO en jeugd is landelijk gezien zo rond 1 miljard. Dat wordt ook regelmatig bevestigd. Ik heb vorige maand nog een Zoom-meeting gehad met mensen van VNG, van Financiën en Beleid van Jeugd. En zij geven eigenlijk aan, nou, die schatting van nu van 1 miljard, dat wordt nog wel meer. Dus het wordt eerder meer dan minder. Half december komt de informatie van het Rijk over het onderzoek jeugd. Dus hoeveel de gemeentes nu tekortkomen op jeugdzorg. En dan kunnen we ook echt als VNG kracht zetten om de afspraak die we hebben met het ministerie ook gestalte te doen. Voor Hilversum komt...
Mevrouw Walsens, excuus, u bent even onderbroken door een foute handeling. Dus zou u even terug willen gaan naar het begin van uw zin? Ja. En u moet even uw geluid aanzetten, dat is uit namelijk. Dank u wel.
Ja?
Wij horen u weer. Wilt u even met uw laatste zin opnieuw beginnen?
Ik ben verder wel goed te verstaan.
Ja, ja hoor, prima.
Okay. Goed. Waar ik was is als er landelijk 1 miljard tekort is, dan is dat voor Hilversum 5 miljoen. En wij hebben gezegd, je krijgt inderdaad nooit 100%, dus laten we ramen op 2 miljoen. En laten we dat dus ingaan 2023, want daar zal nog wel over gesteggeld moeten worden. Dus daarmee geven wij aan dat wij denken dat het reëel is om op zo'n bedrag te rekenen. En dat het ook nog wel even duurt. Dus... Ja, wij blijven volop die lobby inzetten, want ik heb het vaker gezegd, zonder bijsturing of extra geld vanuit het Rijk gaan we er niet komen. Dus dat laten we hiermee ook maar zien. Vraagt u verarming, is dat als we met collectieve scootmobielen gaan werken? Nou, dat kunt u ook anders zien als we bij verpleeghuizen, verzorgingshuizen... scootmobielen neerzetten die je kan lenen, kan bakken, dan kunnen mensen ook eerder een scootmobiel uitproberen en daar vaardig in worden. En hem niet altijd zelf in de gang of op huis hebben, dus het is ook makkelijker in sommige zin. Maar wij gaan dat gewoon uitzoeken hoe dat het beste werkt, waardoor je scootmobielen deelt, maar er dus ook makkelijker gebruik van kan maken. Dat is de insteek. Even kijken, dan is de vraag, u komt met een voorstel om de financiële verordening aan te passen en u heeft eigenlijk al een stelpost opgenomen om de inkomsten die dat kan opleveren in de begroting te zetten. En u vraagt, als we daar nou niet mee instemmen, is er dan dekking voor? Nou, om heel concreet te zijn, voor 2021 is daar op dat moment dan geen dekking voor. Dus ik kom met u in kwartaal 1 voor de financiële verordening bij u. Dat heb ik ook met de Audit en Rekeningcommissie afgesproken. Mocht u besluiten om dat toch niet te doen, dan zorgen we voor de kadernota voor een extra bezuiniging om die post anders in te vullen in de jaren daarna. Dus dat is hoe we het zien. Maar ik ga er nog steeds van uit dat ik u gewoon goed kan laten zien hoe we veilig en prudent toch projectkosten beheerst kunnen afschrijven zonder al te veel risico's te nemen. Dus dat is mijn insteek.
Mevrouw Balthus, u krijgt een interruptie van mevrouw Van Drogen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een korte vraag hierover. Denkt u nu dat het beter is gezien het feit dat we op dit moment al kaders hebben volgens de huidige financiële verordening, om de begroting dus ook in te richten volgens de huidige financiële verordening en niet eentje die nog helemaal niet is vastgesteld?
Mevrouw Balthus.
Ja, daarom is het ook een stelpost op de inkomsten die in de begroting staat. En is het niet dat ik dat al helemaal heb ingeboekt. Dus het is een tussenvorm. Ik had ook liever voor de kerst met die nota gekomen. Dan was het allemaal meteen klap duidelijk. Maar u heeft ook aangegeven, doe het nou zorgvuldig en goed. En het liefst allemaal in één keer. Dus ik heb een beetje gemiddeld tussen die verschillende wensen. En ik denk echt dat we daar in het eerste kwartaal samen goed uitkomen met een goed voorstel. Even kijken. Dan vraagt u naar het CDA naar efficiëntie. U boekt nu 150.000 euro in daarvoor. Kan dat niet wat meer? Nou, het is zeker een post waar we naar zullen blijven kijken. We zijn nu vooral bezig met e-diensten en formulieren op de website en de robotafhandeling daarvan. Maar dat moet wel groeien. Dus om nu te zeggen, ik weet al precies hoeveel we daarop kunnen winnen, dat vind ik dan weer niet realistisch. Want we weten het nog niet welke voorzieningen we dan gaan doen. Maar bij de komende kadernota zullen we over dit effect zeker nog terugkomen, want wij houden dat ook in de smiezen of we daar meer mee kunnen doen. Even kijken. Dan is een vraag van CDA, zegt wat jammer dat niet alle voorgenomen investeringen erin gaan, in staan, want zo weten we nog niet het meerjarig financieel effect. Nou, dat klopt niet helemaal. Alle investeringen die in het investeringsprogramma staan van deze begroting, die zijn doorgerekend en daar weet u het meerjarig effect van. Daar zit bijvoorbeeld ook in alle opkopen van huizen bij de Koninginneweg voor het stationsgebiedproject en het opkopen van huizen aan de andere kant van het spoor. Dat zijn behoorlijke investeringen, die zitten al in deze begroting. En wat we in het eerste kwartaal gaan doen, ook laten zien wat de financiële doorrekening is van het stationsgebiedplan. En dan kunnen we samen bekijken wat dat betekent. Maar ik kan niet investeringen erin stoppen die ik nog niet berekend heb. Dus alles wat we weten, inclusief het opkopen van die huizen, zit in alle getalletjes en de financiële kengetallen. T66... vraagt, gaat u ook meer doen met mantelzorgbeleid? We hebben net het eerste start gemaakt over hoe zullen we dit aanpakken. Dus we gaan daar zeker mee aan de slag, want we hebben nu die andere beleidsstukken af. En nu gaan we met mantelzorgbeleid aan de slag. En we zijn het met u eens dat dat zeker in deze tijd erg nodig is om de mantelzorgers goed te ondersteunen. We kijken eerst wat we hebben er nu aan gedaan tot nu toe. En hoe werkt dat? En dan gaan we het nieuwe beleid opstellen.
Mevrouw de voorzitter. De raad heeft een amendement hierover aangenomen met concrete voorstellen.
Meneer Jaarsma, het is een goed gebruik om, als u een interruptie wil plegen of een vraag wil stellen, dat even te melden via de chat. Zou u dat ook willen doen? Voordat u zomaar het woord pakt.
Bij deze?
Helemaal keurig, meneer Jaarsma. Gaat uw gang.
Mevrouw Walters, de raad heeft een motie en een amendement genomen met een aantal concrete voorstellen en stappen. Ja. En onze vraag was eigenlijk van wanneer gaat u daar ook mee aan de slag?
Ja hoor, die motie hebben we helemaal op het vizier. En ik geef alleen aan, ik wil ook eerst even kijken wat hebben we tot nu toe gedaan en wat is er nou ingeregeld. Dan met die stappen aan de slag om het nieuwe beleid te maken.
Dus, ja, dat klinkt al iets minder vrijblijvend, dank u.
Meneer Jaarsma, wilt u de microfoon weer uitzetten? Dank u wel. Mevrouw Walters, gaat u verder.
Even kijken. Ook D66 vraagt naar de financiële verordening en welke onderdelen komt u nou mee? Zoals we in de Audit- en Rekeningcommissie hebben besproken welke onderdelen we nu aan het bekijken zijn. Dus de planning- en controlcyclus, hoe we die doen, wat we daaraan zouden willen verbeteren. In overleg dus met de Audit- en Rekeningcommissie. En we komen in ieder geval met een voorstel voor het activeren van projectkosten. Dus daar is niks nieuws aan. Dat is waar we in het eerste kwartaal mee komen. En de rest heb ik daarover gezegd, volgens mij bij de vragen van het CDA. De ChristenUnie vraagt aandacht voor de schade eerlijk verdelen en let op de kwetsbare kleintjes, zoals u het noemt. Dat zullen we zeker doen. En ook bij de corona-effecten hebben we daar natuurlijk de meeste aandacht voor. Hoe de mensen die kwetsbaar zijn hier toch doorheen komen. Al zal dat zeker moeilijk blijven. Dat kan ik niet ontkennen. Corona-effecten zijn gewoon best moeilijk. U geeft ook aan, we kunnen gelukkig de algemene reserve een beetje aanspreken. Zo zien wij dit ook. Dat is fijn dat we toch daarmee kunnen steunen. Vraagt, hoe zit het met de toekomstige compensatie van corona? Ik heb u inderdaad vandaag een RIB gestuurd over de volgende set posten die we uit de coronareserve dekken. En ook over de gelden die we van het Rijk krijgen via het septembercirculaire en waarmee we de reserve aanvullen. Daarmee komt die eind volgend jaar op zo'n ruim 3 miljoen uit. We begonnen op 2,7 miljoen. We dekken er telkens wat uit. Dan ontvangen we wat van het Rijk. En zo hopen we dus via die reserve ook te kunnen doen wat nodig is. Juist voor verenigingen en clubs die dat nodig hebben, onder andere. Vraagt om kostenbewustzijn. Dat heb ik ook bij de vragen van Hart voor Hilversum beantwoord. Daar kijken we zeker naar. Even kijken. Dan geeft u uw visie dat economische en sociale zelfstandigheid heel belangrijk is en betekenisvolle relaties. En kijken we daarnaar bij begeleiding in de wijk? Jazeker, dat is hoe we mensen meer steun willen geven. Door ook de relaties en de netwerken in de wijk, maar ook in de verenigingen en de andere clubs meer te verbinden. Daarom is het ook dat we niet bezuinigen op het welzijnswerk. Want het stevig houden van de sociale basis hebben we nu nodig. In coronatijd, maar ook om begeleiding in de wijk en de ondersteuning van de mensen goed te maken en verder te verbeteren. Uiteindelijk is dat in ons aller belang ook om de zorg dichterbij te verlenen. Even kijken, dat KPMG-rapport.
Mevrouw Vreugdeheel wil graag een interruptie plegen.
Ja.
Gaat u gang, mevrouw Vreugdeheel.
Ik begon over het KPMG-rapport, dus ik weet niet of ik iets te snel ben. Maar waar het mij om gaat, is ten diepste is een paradigma-shift. Gewoon een hele andere manier van denken qua visie over die hulpverlening. Dat je dus,
een korte interruptie, mevrouw Vreugdeheel.
Ja, oké, deelt u? Zou u aan de slag willen gaan met die shift, met dat gesprek, die dialoog met de organisaties?
Walters.
Dat deel ik met u en daar gaan we ook mee aan de slag. Dat doen we met begeleiding in de wijk, dat doen we ook met ons eenzaamheidsplan. Dat we ook de netwerken en het gesprek in de wijk en met de mensen willen voeren over hoe maken we de netwerken sterker en de ondersteuning sterker. En hoe wordt iedereen daar blijer van? Misschien druk ik het in andere woorden uit, maar ik heb het beeld dat ik u begrijp en dat ik dat ook de richting is die ik zoek. Dan het KPMG-rapport. U heeft dat ontvangen en ik heb even nagedacht over hoe zouden we u daarvan op de hoogte kunnen houden wat we daarmee doen, want daar zijn we natuurlijk concreet mee aan de slag. En we stellen voor om in maart of april een BVS te organiseren en u daarop bij te praten. Wat doen we nu met die 9 punten en de aanbevelingen die daarin staan? En welke zaken doen we? Onder andere ook om het dashboard verder te verbeteren. Daar heeft u laatst een motie voor aangenomen. Meer cijfers en sturing. Dus die twee onderwerpen zou ik graag in de BVS in maart of april met u bespreken.
Goed, en voordat u verder gaat, mevrouw Remmers wil ook graag iets interrumperen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, een van mijn collega's die deed het voorstel om het KPMG-rapport te betrekken bij de bespreking van het sociaal domein vierde kwartaal. En dat lijkt me eigenlijk veel adequater. Dan hebben we een beetje meer nog het gevoel dat we actueel met u in gesprek kunnen zijn. Dus zou u dat ook willen overwegen?
Mevrouw Walters.
Ja, wij denken dat het handiger is om nu gewoon eerst goed aan de slag mee te gaan en dat in maart of april te doen. Ja, maar het is uiteindelijk, u heeft het rapport, u kunt het ook agenderen. Ja, we zijn er nu gewoon mee bezig. Dus ik zou toch even zo willen zeggen, laten we eerst eens aan de slag gaan. Zeker ook met die motie die u zelf al heeft aangenomen. Er zit ook niet zo heel veel tijd meer tussen nu en de kerst. Dus geef ons even de tijd om goed meters te maken. En dan ga ik u in maart vertellen waar we staan. Even kijken. Dan ben ik bij de vragen van de VVD. Even kijken. U zoekt naar manieren om de projecten flexibeler te maken. En ik denk dat dat een beetje aansluit op de vragen die ik bij Hart voor Hilversum beantwoord heb. Dat het tempo en wat we aan kunnen met financieel beleid ook daarbij afgestemd wordt. Precario belasting vraagt u naar. Wat gaat u daarmee doen? Ja, we zullen eerst kijken hoe de coronamaatregels uitpakken en we houden open oog of we ook voor volgend jaar dan uit de coronareserve weer precario belasting of een deel daarvan zullen vrijstellen. Dus we zijn het met u eens dat dat een punt is wat afgelopen jaar goed gewerkt heeft, dus dat we dat ook voor het komend jaar goed in het vizier houden. Even kijken. Dan vragen over de zorg. En de vraag was eigenlijk van, heeft u dan zorg verstrekt die u niet hoefde te verstrekken? Nou, zo is het niet. Wij hebben gewoon zorg verstrekt volgens de wet en volgens de verordening. Maar er zijn wel eens onderdelen waarvan je kan zeggen, ja, het kan ook anders. En dan bedoelen we bijvoorbeeld, je hebt vormen van jeugdhulp die ook lijken op andere therapie, bijvoorbeeld speltherapie. Dat kan vanuit jeugdhulp en dat past daar ook en dat kan ook zeggen dat hoort daar. En het kan vanuit de aanvullende zorgverzekering, want daar hoort het ook. Dus we gaan meer het gesprek aan over ja, wat kunt u uit uw eigen zorgverzekering gedekt krijgen en wat doen wij aanvullend. Zo zou ik dat willen toelichten. Even kijken. Ja, dat sluit ook aan op het verhaal van consistenter indiceren. Wat we nu doen is de consulenten meer laten uitwisselen met elkaar over hoe doe je passende indicaties. En daarbij dus ook meer het gesprek over kostenbewustzijn. Je hebt nu eenmaal ruimte bij het indiceren en we willen meer het gesprek bij de consulenten over wat is nodig, hoe lang is het nodig, hoe beoordeel je dan of het nog effectief is. En daar moet meer eenheid in het team opkomen, zodat we daar sterker in worden. Dat is wat we hier bedoelen. Dan ga ik naar
u krijgt toch weer een interruptie, mevrouw Walters. Mevrouw Van Drogen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Zegt u nou dat u het toch bij de consulenten neer gaat leggen om kosten te besparen wanneer zij mensen proberen te indiceren en te helpen?
Mevrouw Walters.
Nou, wat ik zeg is dat we doen wat nodig is, maar dat daar tussen consulenten nogal verschil is. En we willen meer de kennis uitwisselen tussen die consulenten over hoe beoordeel je nou doen wat nodig is. En ja, hoe lang is iets dan nodig en wat is het effect? Dat is waar ik het over heb.
Mevrouw Van Droog, als u een reactie wil geven, moet ik u echt vragen die te bewaren voor de tweede termijn. Kunnen we verder gaan? Mevrouw Verwij, interruptie.
Ja, voorzitter, dank u wel. In reactie op wat mevrouw Walters net zei, op het moment dat een consulent te maken krijgt met een verwijzing of een opdracht van een huisarts of een psycholoog of een logopedist, is het dan aan de consulent om te beoordelen dat het niet nodig is of anders kan? Of volgt zij dan de verwijzing of hij van de wat op de verwijsbrief staat? Want dan is er een professional geweest die heeft gezegd het is nodig.
Volgens mij is uw vraag helder, mevrouw Verwij.
Dank u wel, voorzitter.
Mevrouw Walters, misschien dat we even, mevrouw Van Droog, sluit uw vraag hierop aan, want dan kunnen we dit gelijk even meenemen. Ja?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mijn vraag is inderdaad van als de consulenten met elkaar een gesprek gaan houden om het gelijk te trekken, waarom bent u zo overtuigd van dat tot besparingen en minder kosten gaat leiden? Misschien komen consulenten er wel achter dat ze veel te zuinig zijn geweest en niet de juiste hulp hebben geboden.
Mevrouw Walters, kunt u beide beantwoorden?
Ja, de SP vraagt wat als een professional nou iets geïndiceerd heeft. U ziet bijvoorbeeld aan de brief die ik gestuurd heb over tekorten WMO en jeugd, dat bij jeugdhulp heel veel van de ambulante jeugdhulp direct door een verwijzer wordt aangewezen en dus doorstroomt. Dus daar doen wij niets aan. Kunnen we ook helemaal niet, dus dat is ook weer simpel. En je hebt natuurlijk, als je kijkt naar huishoudelijke hulp, ja, dan kan je kijken hoeveel is er nu nodig. En is het misschien een idee om in het begin meer te doen, maar als het huis op orde is, kunnen kijken hoeveel is er dan nodig. Dus we zoeken het een beetje in flexibiliteit en afstemming over wat werkt en wat niet werkt. Volgens mij is dat... Anders ben ik de vraag van de PvdA even kwijt. Maar
ja, maar doet u eerst even de vraag van de PvdA en dan gaan we terug naar mevrouw Verwij van de SP. Dus gaat u eerst even de vraag van de PvdA beantwoorden.
Graag nog even de vraag van de PvdA.
Ik wil hem nog wel heel ver herhalen. U zegt dat de consulenten met elkaar in gesprek gaan om het gelijk te trekken. Maar u trekt daaruit wel alvast de conclusie dat dat dus tot kostenbesparingen gaat leiden. Waar baseert u dat op? Want dan moet er toch een inschatting zijn dat er te veel kosten worden gemaakt.
Dank u wel. Mevrouw Walters.
Zoals ik u eerder heb gemeld, is dat we nu de CIZ-indicaties meer gebruiken bij de WMO. En wij zagen vaker dat we daarboven zaten dan dat we daarop zaten. Wij hoeven er niet onder te zitten, maar als er een richtlijn is die veel gebruikt wordt, dan mag je best even kijken van waarom zitten we er hierboven. Dat is waarom ik mijn indruk vandaan haal. Maar verder kan het zeker voorkomen ook een keer dat een consulent zegt, ja maar hier zie je het verkeerd, hier moeten we echt gewoon even stevig doorpakken. Het is niet zo dat dat niet zou kunnen, dat zeg ik niet.
Goed, dank u wel. Mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter, dank. Korte vraag. Eerder in het beleid is gesteld dat het college zich actief wil bezighouden met het beperken van indicaties of het anders verwijzen door huisartsen en andere professionals. Is dat idee nu van de baan?
Nee hoor, daar heb ik u ook over geschreven. De praktijkondersteuners jeugd zijn nu actief. In coronatijd duurt het iets langer om op te starten. En wij zien nu ook dat dat op zich goed loopt. Dat ouders en kinderen daar ook tevreden mee zijn. En we zijn nu aan het kijken of we dat ook kunnen uitbreiden of niet. Maar daar moeten we het eerst even goed voor evalueren. Dus het begin is gemaakt, precies in lijn met de visie en agenda jeugd die we eerder hebben vastgesteld.
Gaat u verder met uw betoog en misschien dat we in het kader van de tijd ook even kunnen nadenken welke vragen voor de tweede termijn bewaard kunnen worden. Niet de vragen die u moet beantwoorden, maar ik bedoel de interrupties. Mevrouw Walters, gaat u verder.
Ja. Nou, de PvdA geeft aan dat ze op sommige punten andere keuzes zou maken. Ja, dat is inderdaad een politieke keuze hoe je daar tegenaan kijkt. U zegt knijpen op de zorg, dat is nog steeds niet zoals wij het zien. Wij kijken vooral naar effect en dichterbij werken. Dat wil ik daar nog wel over zeggen. U bent blij met de COVID-analyses die gemaakt zijn en de coronabrief. Nou, dat vind ik ook, dat we dat op allerlei thema's goed hebben uitgezocht. Dus dat moeten we ook vasthouden. Goed dat u ook een aantal tips geeft over wat we daarmee kunnen. Dat extra programma tot omscholen, dat gaan we ook zeker doen. Daar zal wethouder Wolters nog wel iets over zeggen. Verenigingen in stand houden vinden wij zeker ook belangrijk. Jeugdwerkers, nou, die houden we op orde. En veilig thuis hebben we ook regelmatig contact mee over hoe gaat het in coronatijd. En even kijken. Ja, nu zet in op tijdelijk goedkope woningen. Daar zal misschien wethouder Heller nog op komen. Kwijtschelden verruimen. Wij zitten aan de regels wat je mag rond kwijtschelden. Hoger dan 100% mag niet. Dus wat u voorstelt, helaas kan dat wettelijk niet. En de voedselbank hebben wij ook goed in de smiezen. Dus ik kan uw tips begrijpen op dat punt. U vraagt of wij beter willen luisteren in 2021. Nou, we gaan ons best doen. Ja.
Mevrouw van der Hoogen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik interrompeer toch even, want volgens mij heeft u onze opmerking over kwijtschelding niet helemaal goed begrepen. U zegt hoger dan 100% kan niet, maar dat is ook niet wat wij vragen. Wij vragen u om te kijken naar de criteria van het kwijtscheldingsbeleid. Kunt u er nog een keertje op reageren, alstublieft?
Ja, ook daar, die criteria zijn wettelijk heel erg ingekaderd. Dus daar kunnen wij niets meer aan wijzigen. Je mag daar weinig anders doen rond vermogen en huisbezit of huur. Het is allemaal ingekaderd. Dus dat kan ik u daarover zeggen. Dan de vragen van GroenLinks over wankel evenwicht, maar gelukkig nog een beetje evenwicht. Ja. Ja, u vraagt ook de WMO-gelden en krijgen we nog wat extra's van het geld van het Rijk? Daar ben ik al op ingegaan. Inderdaad lobby ik voor meer geld en ook voor het afschaffen van het abonnementstarief. Daar zijn alle gemeentes het wel over eens ondertussen. En uw idee om het onder de regime van de bijzondere bijstand te brengen, dat is een van de opties waar de VNG nu over nadenkt. In de zin van, ja, als het Rijk ons niet komt helpen, dan moeten we echt even bedenken hoe we op een andere manier deze huishoudelijke hulp vormgeven. Dus er zijn nu verschillende ideeën in gedachten om op in te zetten, onder andere deze. Daarbij is het niet gezegd dat je dat dan beperkt tot 120%. Misschien kan je dat dan ook tot 150% doen. Dus dan maak je het wel weer inkomensafhankelijk. Maar dat hoeft heus niet alleen ja, mensen op bijstandsniveau te betreffen. Het gaat meer om het systeem. Even kijken. Dan de vragen van de SP. Even denken hoor. Ja, u zegt de buurtcirkels zitten nog niet vol. Ja, daar zijn we natuurlijk wel mee bezig, maar ook daar hebben we een beetje achterstand door corona. Dat maakt dat mensen ook niet makkelijk bij nieuwe groepen aansluiten. De 25.000 voor de buurthuizen. Ja, we hebben regels afgesteld wanneer iets uit de coronareserve gaat. Het zat net onder de grens. Ja, dan betalen we het netjes uit het eigen programma. Dat geldt ook voor welzijnsbudgetten, dat we ons daaraan houden. Even kijken. U zou meer geld voor inclusie willen. Ja, nou, laten we eerst eens uit de startblokken komen. Op dit moment is het moeilijk om daar meer geld voor vrij te maken. Even kijken. En u vraagt of we bereid zouden zijn om ja, op het fysieke domein taakstellingen neer te leggen om daar ja, een grens aan te zeggen. Ja, we vinden als college het belangrijk om toch ook in de ontwikkeling van onze stad door te gaan. En ja, de fietsenstallingen onder het station aan de plannen die we gemaakt hebben, die hebben ook tot nut dat er gewoon woningen bijkomen, dat er levendigheid is en dat we doorontwikkelen als Hilversum in een goede stad met goede voorzieningen. En daarom is dat niet onze keus. U vraagt naar de statistieken van Follow the Money. Daar heb ik u op 29 oktober een brief over gestuurd met de statistieken erbij. Dus bestudeer ze.
Mevrouw Walters, u krijgt nog een interruptie van mevrouw Verweij. Mevrouw Verweij, uw microfoon.
Ja, ik moest hem even aanzetten. Voorzitter, dank. Kijk, mevrouw Walters noemt bijvoorbeeld de fietsenstalling als iets waar we niet op zouden kunnen besparen. Dat is niet waar. Ik bedoel, we krijgen daar een dikke subsidie op vanuit de OV-zaalmiddelen. Maar waar het natuurlijk om gaat is dat als je politieke keuzes moet maken, dat je ook kan besluiten om ergens minder geld aan uit te geven, omdat je het ergens anders nodig hebt. Daarvoor zijn wij als gemeenteraad aangesteld.
En wat is uw vraag?
Ja, daar komt ie. Daar komt ie. Ik begrijp niet dat u als wethouder financiën niet ziet dat als we dat van welzijnsinstellingen wel vragen, we dat niet van projectontwikkelaars of de gemeentelijke organisatie kunnen vragen als het projecten aangaat. Er zijn veel budgetten die we kunnen beïnvloeden. En als we geen taakstelling maken, dan gebeurt het zeker niet. Dus we kunnen best de ambitie hebben om daar geld weg te halen. Want het verschil tussen 65 miljoen en 60 miljoen...
Mevrouw Verweij?
Punt.
Ja, punt. Heel goed. Vooral die punt. Mevrouw Walters.
Nog een keer, op welzijnsgelden bezuinigen we niet de komende jaren. Dus dat is niet aan de orde. En als ik kijk naar het stationsgebied, dan wordt daar een goede berekening van gemaakt wat daarvoor nodig is. Dat krijgt u in het eerste kwartaal voor u. Dus als u vindt daar zitten onderdelen in die best iets goedkoper of kleiner of anders kunnen, dan is dat inderdaad aan de raad. Dus daar komt u nog aan zet. En het is niet zo dat ik als wethouder financiën helemaal niet naar de financiële, naar de fysieke projecten kijk. Maar ja, een goed realistisch ramen geldt aan beide zijden, voor sociaal domein en voor fysiek domein. En ook daar zullen we kritisch zijn. Ja, dan wijst u op een brief van een dagbestedingspartij die een brief heeft gestuurd. Ja, deze partij heeft niet ingeschreven bij de aanbesteding en gaat nu alleen voor de zware dagbesteding van, bij kinderen. Het gaat hier om 9 kinderen in Hilversum die daarbij zitten. En wij zullen zeker gaan kijken hoe we met de ouders en kinderen tot een goede oplossing komen. Dus dat wilde ik daarover zeggen.
Mevrouw Walters, mevrouw Verweij, ik wil nog een interruptie doen. Gaat het over dit punt, dagbesteding?
Ja.
Dan gaat u gang. Maar wel graag wat korter gewoon de vraag stellen.
Wethouder, bent u bereid om met deze ouders in gesprek te gaan? En bent u ervan op de hoogte dat de aanbestedingseisen dusdanig veranderd zijn dat er lagere kwaliteit wordt gevraagd en dat dat de reden is dat zorgorganisaties zeggen wij kunnen hier niet op inschrijven?
Mevrouw Walters.
Nou, in gesprek gaande, dat doen de ambtenaren voor mij. Die kijken naar de specifieke situatie van deze ouders en kinderen en zo hoort dat ook. En ja, als je het over de dagbesteding hebt, dan hebben we voor de lichte vormen de groepsgrootte ietsje vergroot. Dat heeft voor sommige dagbestedingspartijen betekend dat zij dat niet willen doen en niet inschrijven. Dat is hun keus. Dus om nou meteen te spreken van lagere kwaliteit, dat vind ik een andere definitie.
Ik ga deze
even bij laten.
Ja, ik ga deze discussie ook even parkeren tot de tweede termijn. Dan kunt u hem weer oppakken. Mevrouw Walters, wilt u verder gaan met... volgens mij bent u bij Leefbaar Hilversum aangekomen.
Ja. Even kijken. Ja, Leefbaar Hilversum wees ook op de eenzaamheid en dat we daarop moeten letten. Daar zijn we nu natuurlijk net mee gestart. En ook die netwerksamenwerking gaan we daarvoor opzetten. Dat was volgens mij het punt wat u daar maakte. Hilversums Belang vraagt, ja, bezuinigen op jeugd en ouderen, dat wilt u niet en willen wij dat als college heroverwegen? Nou, dat is niet onze insteek, want wij menen dat we effectiviteit en slimmer organiseren aan het doen zijn en daarom niet zozeer bezuinigingen gaan heroverwegen. Even kijken.
Mevrouw Walters, er komt een interruptie binnen van mevrouw Van Oostveen. Gaat u over het vorige punt, mevrouw Van Oostveen? Want we zijn ondertussen weer een partij verder. Hè? Dus ik stel voor dat we dit toch eerst even afronden. Mevrouw Walters.
Oké. Ja, u doet voorstellen over waar u dan bezuinigingen zou zoeken. Ik denk dat het is te prijzen dat u concrete voorstellen doet. Ja, bezuinigen op niet zorggebonden subsidies. Ja, dan heb je het over sport en cultuur en media, waar we nu onze intensivering van afhalen, maar verder niet op bezuinigen. En daar zouden we ook graag bij blijven. Versnellen van de verkoop, neem aan dat wethouder Schepers daar bovenop zit. Dus waar we kunnen, zullen we dat doen. Doorlichten van personeelsbudgetten. We hebben nu bij de BVS over organisatieontwikkeling verteld over het Berenschot-rapport naar de omvang van de FTE's. En daar zitten we eigenlijk in lijn met wat je mag verwachten voor deze gemeentegrootte. Dus we hebben niet de behoefte om dat nog een keer te bekijken. Dat had ook ons interesse, maar daar zitten we dus. U geeft aan de OZB tijdelijk te verhogen zolang corona duurt. We doen een lichte verhoging, maar we krijgen natuurlijk ook geld van het Rijk om de corona-effecten te dempen. Dus we vinden het op dit moment niet nodig om dan nog hogere OZB te vragen. En op de ambities, of we dat wel of niet willen, daar ben ik eigenlijk al op ingegaan. Wij denken dat deze ambities bij ons passen en die willen we ook zoveel mogelijk doorzetten. Democraten Hilversum vraagt naar de financiële verordening. Daar ben ik al op ingegaan.
Ja.
Even denken hoor.
Volgens mij bent u redelijk er doorheen.
Ja, volgens mij ook. Ja,
dan dank ik u hartelijk en dan gaan we over naar meneer Scheper. Schepers.
Voorzitter, dank u wel. Oh, ik zie dat mevrouw Van Oostveen in
mevrouw Van Oostveen, u heeft helemaal gelijk. Gaat uw gang.
Ik wacht nog even.
Ja, heel goed. Mevrouw Van Oostveen.
Ja, ik had, nou ja, ten eerste vond ik het dan wel apart als we het over luisteren hebben in de toekomst, dat we dan maar uit een proloog van 6 minuten gewoon 1 reactie is van 1 woordje over eenzaamheid. Ik was vooral even benieuwd welke groepen mevrouw Walters denkt dat eenzaam zijn. Want ik heb het idee dat er veel meer groepen zijn die eenzaam zijn, maar die helemaal nooit in het hele zorg...
Uw vraag aan mevrouw Walters is, welke groepen denkt u dat eenzaam zijn? Mevrouw Walters.
Een groep waar het veel voorkomt en die we allemaal kennen zijn de ouderen die ook minder mobiel zijn, dus meer aan huis gekluisterd. Maar het komt ook veel voor bij gescheiden mensen, ook met kinderen thuis, maar gescheiden alles in hun eentje redden. En bij jongeren die op sociale media dan wel oppervlakkige contact hebben, maar zich toch eenzaam voelen in wat ze dan betekenisvolle relaties noemt. Dus het komt op meer plekken voor. Dat was mijn antwoord.
Dank u wel, mevrouw Walters. Meneer Schepers, dan mag u toch echt overgaan tot beantwoording.
Voorzitter, dank u wel. Ik begin bij de vraag van de fractie van Hart voor Hilversum. 2 vragen. De eerste vraag gaat over de reserve stedelijke ontwikkeling. Wat daar de maximale hoogte van is. Welnu, we hebben voor die reserve geen specifieke maximale hoogte bepaald. Maar bij het vaststellen van het nieuwe vastgoed- en grondbeleid vorig jaar in december heeft het CDA amendement A1959 ingediend. En daar staat dat we de hoogte van deze reserve bij elk PNC-moment gaan evalueren. Dus bij de kadernota en of de jaarrekening, begroting zou ook een moment kunnen zijn. Dus dat zullen we steeds doen. En als we vinden dat die te hoog of te laag is, zullen we als college daar een voorstel over doen. Maar momenteel vinden we hem prima zoals hij is. Dan de voorziening planexploitaties of grondexploitaties. Kan deze vervallen? Kijk, bij de voorziening grondexploitatie zit eigenlijk zo, het gaat niet zozeer om de noodzaak van die voorziening, maar het gaat er meer om, hebben we verlieslatende grondexploitaties? Nou, we hebben de afgelopen jaren eigenlijk alleen een voorziening gehad voor Egelshoek. En het project Egelshoek is, zoals u weet, bijna afgerond. En dan is die voorziening in principe niet meer nodig. Maar zodra we nieuwe grondexploitaties openen die verlieslatend zijn, en dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn bij het stationsgebied, daar heb ik al een beetje op gepreludeerd de afgelopen tijd, dan zullen we zo'n nieuwe voorziening moeten vormen. Dus het niet zozeer meer hebben we hem nodig, maar moet het gewoon boekhoudkundig, technisch, omdat we een plan hebben waar we als gemeente zelf geld in moeten stoppen. Dus het is meer een kwestie van noodzaak dan van nut, zou ik willen zeggen. Voorzitter, dan kom ik bij een kleine verzuchting van de heer De Jong van D66 over het handboek buiten. We zijn er hard mee aan de slag. We zijn inmiddels achter de schermen druk bezig om daar de nodige zaken voor op poten te zetten. En ik kan u verzekeren, het wordt groen, het wordt duurzaam, dus u gaat het waarschijnlijk zeer waarderen. Voorzitter, een vraag van de VVD over de lasten van de fietsparkeren, oftewel de stalling aan de Herenstraat. Waar komen die lasten vandaan? Die zaten eerst in het programma mobiliteit en die zijn nu naar het programma parkeren verhuisd, naar het onderdeel parkeren. Dus dat heeft nog met mobiliteit te maken, ja, fietsparkeren, nou ja, neigt meer naar parkeren dan mobiliteit, zou ik willen zeggen, en vandaar dat hij daar geland is. Maar dat is dus een verschuiving. Het zat al in de begroting en dat zit ik nog steeds. Dan even een korte opmerking over de herbouw van het verkeershuisje. De heer Van Waarden heeft daar even aan gerefereerd. Ik heb ook in de pers daar al het nodig over langs zien komen. Ik heb de motie zelf nog niet gezien, maar ik kan u wel aangeven dat ik het een hele interessante gedachte vind. De heer Kruiswijk Jansen van het CDA heeft bij de behandeling van in de commissie en zowel de raad bij de behandeling van het stationsgebied al even gerefereerd hoe leuk het zou zijn als we ook een historisch element zouden hebben in het stationsgebied. En een verkeershuisje van Dulok past natuurlijk, ik zou bijna willen zeggen, naadloos in dat plaatje. Paar kleine kanttekeningen, het moet natuurlijk ergens van betaald worden. En het stedenbouwkundig plan is af en het bestemmingsplan is ook onlangs al goed gekeurd. Dus het komt wel wat laat in het proces, dus we zullen moeten passen en meten. Maar laat ik aangeven dat het college zeer welwillend is om hier naar te kijken. En we gaan het onderzoeken. Na de reactie volgt bij de motie, maar dit is alvast even een slot voor de boeg van onze kant. Even kijken, ik ga verder met de vraag van mevrouw Van Oostveen van Leefbaar Hilversum over de woningen bij het stationsgebied. Nou ja, dat worden tussen de 260 en maximaal 325 extra woningen. Dat hebben we een paar weken geleden ook besproken toen het bestemmingsplan in de raad was. Opmerking van de heer Blok van Hilversum Belang over de verkoop van de panden. Daar zitten we inderdaad als college bovenop.
Mevrouw van Oostveen wil graag een interruptie doen. En ik neem aan, mevrouw Van Oostveen, dat het voortbeduurt op het antwoord dat u net heeft gekregen. Dan is het wel prettig als u wat sneller vraagt om een interruptie, omdat anders de wethouder alweer naar het volgende punt is. Maar bij deze gaat u gang voor uw vraag aan de wethouder. En dat gaat dus nog even over het vorige punt.
Het ging er eigenlijk om, het ging maar alleen puur even over de Koninginnenweg. Hoeveel woningen zijn daar nu en hoeveel woningen komen daar?
Ja, voorzitter, dat vind ik een wat technische vraag die ook zeer op zijn plek was geweest bij de behandeling van het bestemmingsplan van het stationsgebied een week of drie geleden. Ik weet dat niet uit mijn hoofd, dus ik kan u daar nu ook geen antwoord op geven.
Nee, en ik stel het voor, daar heeft u gelijk aan, dit is wel een hele technische vraag, dus dat we deze ook even parkeren. Mevrouw Van Oostveen, u kunt me altijd nog schriftelijk stellen. Gaat u verder.
Voorzitter, de heer Blok heeft gevraagd of we snel de panden willen gaan verkopen. Dat zullen we inderdaad voortvarend aanpakken. Niettemin gaan we natuurlijk niet de markt in één keer overspoelen, want dat zou ook zonde zijn van de waarde van onze panden. Dus we gaan daar zo optimaal mogelijk proberen dat te doen. Maar we gaan uiteraard geen kansen missen daar. Voorzitter, tot slot een aantal vragen van de heer Gubbels van Democraten Hilversum. In de eerste plaats u heeft het over de risico's ten aanzien van de overdracht van de grond van Krailo. Dat komt in december in de gemeenteraad voor wensen en bedenkingen. Dus de stukken daarover komen spoedig uw kant op. Ik kan u nu in ieder geval vast aangeven dat waar het de risico's betreft, de risico's door de overdracht van die gronden niet toe zullen nemen. Kijk, het is altijd al de bedoeling geweest dat Krailo die gronden over zou nemen. Hè? Want daarom hebben we ook eigenlijk die GEM-BV opgericht. Om te voorkomen dat we straks als drie gemeenten drie verschillende hele complexe grondexploitaties moeten maken. Dus de gronden komen in één grondexploitatie en de risico's die daarbij horen zitten uiteraard in die hele grondexploitatie vervat. Maar de overdracht van die gronden, dat is eigenlijk meer een praktische uitvoering van het hele plan. En we gaan dat nu wat versnellen, dat is fiscaal gezien gunstig. Even kijken, u heeft het over beelden en kunst in de openbare ruimte. We hebben daar eerder met elkaar van gedachten over gewisseld. U bent zelf een dik jaar geleden getuige geweest van het terugplaatsen van het schitterende beeld Prometheus, vlakbij Villa Industria. Ik kan u verzekeren dat het college en ik persoonlijk nog altijd aan het kijken zijn of we meerdere beelden kunnen terugplaatsen. Ik wil er niet te min opmerken dat het wel geld kost. En dat we daar uiteraard ook mooie plekken voor moeten hebben. Maar als we daar kansen voor zien, dan zullen we ook kijken of we daarmee door kunnen gaan. Want Hilversum heeft een vrije traditie van kunst in de openbare ruimte en die willen we uiteraard hoog houden. En tot slot heeft u nog een nadere toelichting gevraagd op een technische vraag omtrent de middelen voor de kleine spoorbomen. Wat gaan we nou met die gereserveerde gelden doen? Nou, het is in de eerste plaats gaan we natuurlijk heel concreet de spoorweg zelf aanpakken. Hè, want die hele overgang die gaat op de schop. Die wordt die gaan we ombouwen tot een fietsovergang. Aan beide kanten zal daar ook de nodige infrastructuur voor aangepast moeten worden. Ik heb al een keer eerder aangegeven, we willen een fietsrotonde aan de centrumzijde gemaakt. Dat is nu de huidige optie. Nou, dat moet ingericht worden. En we willen ook in de omliggende buurten, bijvoorbeeld bij de Simons de Vimweg en aan de Noorderweg, hebben we verschillende bouwstenen benoemd om ook het verkeer in die wijken veiliger te maken. En daar hebben we ook geld voor gereserveerd. En daar gaan we de komende tijd met een nieuwe klankbordgroep mee aan de slag om dat uit te werken. En tot slot hebben we natuurlijk geld voor de wat fundamentelere maatregelen gereserveerd. Voor maatregelen voor doorstroming bij de Johan Gerardsweg. Alleen, zoals u weet, is mijn collega Wolters momenteel druk in gesprek met de bewoners van de Johan Gerardsweg. Om te kijken welke oplossingen de bewoners zien. En wat daar de beste koers is om te varen. Dus die middelen hebben we nog niet concreet ingevuld. Dat is afhankelijk van waar eigenlijk de klankbordgroep van de bewoners de gemeente samen op uitkomt. En als dat concreet wordt, zullen we dat uiteraard in een plan aan u voorleggen als we met een investeringsvoorstel voor de kleine spoorbomen komen. En dan, voorzitter, denk ik dat ik het heb gehad.
Daar heeft u helemaal gelijk aan. En u maakt een fantastisch bruggetje naar mevrouw Wolters. Dus we gaan met mevrouw Wolters door. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn een aantal interessante gesprekken geweest in deze commissievergadering over de verlaging van de norm van 130 naar 120% voor de minimaregelingen. Diverse partijen halen aan dat dat een pijnlijke maatregel is. Dat ben ik met u eens. En ik vind eigenlijk dat GroenLinks daar met een hele interessante oplossing komt. Namelijk om te kijken of de Hilversumpas, wat dat zou betekenen als we die definitief zouden stoppen, om daar het nodige in te kunnen doen. Ik neem aan dat ik nog van diverse partijen die deze opties hebben geopperd, nog iets terug kan zien volgende week in de Raad. Ik zal de tussentijd gebruiken om te kijken wat daarin haalbaar is. Ik vind het een hele interessante optie. Het CDA vraagt of wij bereid zijn extra investeringen te doen om de verkeersveiligheid te bevorderen. Zoals u weet is verkeersveiligheid, en dat praat ik ook namens de burgemeester, een speerpunt in het integraal veiligheidsbeleid. De burgemeester en ik werken er volle bak aan om dat aan te pakken. Elk jaar benoemen we een aantal verkeersonveilige punten in Hilversum die we oppakken met maatregelen. En we hebben u eind september een brief verstuurd naar aanleiding van artikel 41 vragen over snelheidsduivels in Hilversum. Daar hebben we ook de aanpak voor vastgesteld samen met de politie. En ik kan u het goede nieuws vertellen dat vanaf 16 november een verkeerscampagne van start gaat. Dat is een positieve campagne die gericht is op het terugdringen van verkeersovertreders. Daar komen we nader op terug. Het wordt een positieve insteek. Nou, hartstikke mooi. En ik hoop vooral dat het helpt en dat mensen zich daartoe aangesproken voelen. GroenLinks vraagt mij om een toezegging te doen om het beleid te herzien ten aanzien van werk en inkomen. Dat doe ik niet. En niet om u niet ter wille te willen zijn, maar omdat we daar al mee bezig zijn. Vanuit de bijstellingen van perspectief op werk en werk aan werk ben ik als voorzitter van de portefeuillehouders in de regio druk bezig, ook met de werkkamer, om te zien hoe we adequaat kunnen inspelen op de huidige coronasituatie. En daar hebben we de nodige bijstelling in voorzien, waar ik binnenkort graag bij u op terugkom, omdat dat leidt tot hele concrete maatregelen om mensen in de sectoren waar het nodig is, bijvoorbeeld de zorg, zo goed mogelijk en zo concreet mogelijk naar werk toe te leiden. Even kijken hoor. U vraagt ook of ik van plan ben het beleid bij te stellen om jeugdwerkeloosheid te voorkomen. Ook daarin loopt enorm veel. Er loopt een project jongeren vanuit ook de plannen die ik net noemde. Er is een intensieve samenwerking met het RBL. Er komt een specialist jongeren bij het werkgeverservicepunt. Het leerwerkloket wat we inrichten, dat is ook met name bedoeld om jongeren zo goed mogelijk door te leiden. Daar hebben we echt, zitten we bovenop, zou ik zeggen. Even kijken hoor. U vraagt ook naar extra aanpak schulden voor jongeren en ZZP'ers. Daar zijn we ook druk mee bezig. We zijn per 1 januari begonnen met onze schulddiensthulpverlening om die neer te zetten zoals is afgesproken volgens de plannen. We informeren en benaderen de doelgroepen zo goed mogelijk via de diverse kanalen die door de doelgroepen bereikt worden. We willen preventie op scholen gaan inzetten, breder werken aan die vroegsignalering. En voor iedereen met betalingsachterstanden proberen we ook een zo goed mogelijke aanpak neer te zetten. Verder vroeg, ik weet niet meer wie iemand naar een specifieke dienstverlening voor ZZP'ers, en daar zijn we ook volop mee bezig nu. Er werden diverse opmerkingen gemaakt.
Mevrouw Wolters, voordat u verder. Mevrouw Wolters, u krijgt de interruptie van mevrouw Van Drogen.
Ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moet zeggen dat ik het goed vind om te horen hoe ontzettend volop u bezig bent met alle verschillende samenbrengingen en overleggen en activiteiten rond de hulpverlening. Is het mogelijk dat u dat ietsje concreter kan maken dan volop mee bezig zijn? Of dat u dat op een gegeven moment iets concreter gaat maken voor ons? En zo ja, wanneer dan? Dank u wel.
Ja, nou het is dus zo concreet als dat we vorig jaar in de beleidsplannen hebben aangegeven. Daar zijn we vanaf 1 januari mee aan de slag om in onze eigen geledingen die schulddienstverlening zo goed mogelijk vorm te geven. Er zijn ook een aantal technische vragen over gesteld. Daar wil ik ook graag naar verwijzen om de concreetheid zo goed mogelijk te duiden. En verder inderdaad zijn er een aantal dingen die ik net noemde, die zijn we van plan. Maar ik kan daar zeker een keer met een informatiebrief op terugkomen als u daar behoefte aan heeft.
Is dit een toezegging, mevrouw Wolters?
Een toezegging. toezegging, ik ga dat gewoon doen. Dus dat kunt u beschouwen als een toezegging. Ja,
ja, dan noteren we die. Dank u wel.
Ja, dat is goed in dit geval. Er waren diverse opmerkingen over het onderwijskansenbeleid. Ik ben me zeer bewust dat u het onderwijskansenbeleid nog voor mij te goed heeft. Dat stond al voor de zomervakantie in de planning. Nou, door een aantal factoren is dat vertraagd. Daar heeft onder andere corona mee te maken. De werkzaamheden voor het integraal huisvestingsplan, waar we ook volle bak mee bezig zijn geweest. Maar ook het feit dat we met de schoolbesturen eigenlijk die onderwijskansenbeleid onderdeel willen maken van een bredere agenda. Daar zijn we volop mee in gesprek nu met de schoolbesturen. En we zouden graag het eerste kwartaal van volgend jaar dan toch echt die bredere agenda aan u willen presenteren. Om ook te laten zien hoe we onze middelen zo goed mogelijk besteden en waar we dat aan besteden. Tot slot vroeg de ChristenUnie volgens mij.
Voordat u verder gaat, u krijgt nog een interruptie van mevrouw Verwij.
Dank u wel, voorzitter. Over dat nieuwe beleid. Er is onlangs ook vanuit de regio nieuw beleid gestuurd. En dat hebben we ook doorgenomen. En dat stond bij de raadsinformatiebrieven. We hebben als SP ook aangekondigd dat we daar een blokje over zouden willen hebben. En een voorstel over schrijven. Kan ik dan ook op de wethouder rekenen dat zij meehelpt om dat goed vorm te geven?
Jazeker kunt u daar op mij rekenen. Ik ben daar zeer nauw bij betrokken ook. En ook vanuit de Hilversumse onderwijsagenda die nauw aansluit op die regioagenda, werken we er heel hard aan. Het antwoord is ja. Even kijken.
Fijn, dank u wel. Dan kom ik erbij terug op de lijn.
Dat mag. En ik kom ook bij u terug op de lijn heel graag hierover. Volgens mij de ChristenUnie die vraagt hoe worden knelpunten vastgesteld om tot 30 kilometer zones over te gaan. Dat doen we op basis van ongevallen gereden snelheden die we meten en ervaringen en vragen van bewoners. Verder zijn we op dit moment ook in het kader van de mobiliteitsvisie, ja daar is die weer, bezig om te kijken wat de effecten zijn van het duiden van bepaalde wegen als 30 kilometer gebied. Dus ook in dat verband zal ik nog nader terugkomen op die 30 kilometer. Dat was het wat mij betreft, voorzitter. Dank u wel.
Dan dank ik u hartelijk en dan gaan we over naar wethouder Helle. Waar bent u, wethouder Helle? Daar, gaat u gaan.
Dank u, voorzitter. Dank. Voortvarend blijven we werken aan de woonvisie. Zo roept D66 het college op. En dat doen wij vanzelfsprekend met veel plezier. Het is van belang. We hebben grote opgaven op het gebied van wonen. We hebben ook grote ambities als college en als raad. Dus dat zijn extra redenen om ons beleid te actualiseren en weer up-to-date te maken. En helderheid voor onszelf en al onze partners te scheppen. Wat onze doelen zijn en welke instrumenten we daarvoor in willen zetten. Tot die instrumenten behoren onder andere ook tijdelijke woningen, vanavond genoemd. En behoren ook, u weet dat, de prestatieafspraken met de woningcorporaties. Die hebben noodgedwongen met een jaar moeten verlengen en het college in de persoon van ondergetekende popelt om het gesprek aan te gaan om nieuwe prestatieafspraken te maken. Dus ja, wij willen zeker voortvarend aan dit proces blijven werken. We zijn daarover inmiddels ook in goed gesprek met de raad en we zullen dat gesprek vanzelfsprekend voortzetten. In de hoop, en ik zeg dat met nadruk, dat we kunnen komen tot een zo breed mogelijk gedragen woonvisie uiteindelijk. Ook vaart houden bij de energietransitie. Ditmaal een oproep van GroenLinks. Specifiek de vraag hoe het staat met de Hilversumse Meent. En ik wil ook even meenemen de oproep van Leefbaar Hilversum om burgers actief mee te laten denken aan verduurzaming. We hebben als allereerste de aangevraagde subsidie vanuit het programma Aardgasvrije Wijken voor de Hilversumse Meent ontvangen. En dat is een enorm compliment. Er was een enorme groot aantal inschrijvingen en slechts een klein deel is uiteindelijk gehonoreerd. We hebben die subsidie gekregen. We behoren bij die kleine groep koplopers, om het zo te zeggen, die echt concreet aan de slag kunnen gaan. En we hebben dat ook nog ontvangen met een, mag ik wel zeggen, zeer positieve beoordeling van de aanvraag zoals we die gedaan hebben. De stand van zaken is dat we op dit moment bezig zijn om daar ook voor te werven. En dat we in eerste instantie naar de eerstkomende 2 jaar kijken. En dat we in die eerstkomende 2 jaar met name met een aantal koplopers aan de gang willen gaan om arrangementen te ontwikkelen, ervaring op te doen met de warmteoplossingen, om van daaruit verder te gaan. Maar een allereerste stap zal natuurlijk zijn dat we met de bewoners zelf op het gesprek aangaan om ook hun inbreng daarin mee te nemen. En in alle eerlijkheid, ik wil ook zelf graag met de bewoners dat gesprek aangaan. Want nogmaals, we hebben eigenlijk wel wat te vieren met de honorering van ons verzoek. Wat mij betreft blijven wij meedenken met burgers bij verduurzaming. Het beleid van de gemeente is in hoge mate gericht op het ondersteunen van individuele burgers. Daar hebben we diverse instrumenten voor. Denk aan de duurzaamheidslening, die we net ook weer waar we in hebben bijgestort. Denk ook aan het energiedienstenbureau regionaal. Het college komt de komende maanden met een groot aantal belangrijke beleidsstukken bij u als raad. Denk aan een de warmtetransitievisie. Denk aan een nieuw 5-jaren-programma, een evaluatie van het aflopende programma en een nieuw jaarprogramma 2021. Tegelijkertijd zijn we bezig met de rest, de regionale energiestrategie. Wat de kop ook is, u kunt ervan op aan dat de kern zal blijven het klassieke isoleren en installeren van in dit geval zonnepanelen om die burgers te helpen om A, geld te verdienen, want veel van die zaken zijn rendabel, B, om hun huis comfortabel te maken en C, natuurlijk om CO2 te besparen.
Meneer Helle, mag ik u verzoeken om in uw beantwoording iets wat meer de relatie te leggen met de partij die de vraag heeft gesteld, zodat wij kunnen volgen waar u ongeveer bent in uw verhaal?
Anders voorzitter, heb ik expliciet genoemd D66, GroenLinks en Leefbaar Hilversum. En ik kom nu bij 2 concrete vragen van de ChristenUnie en de VVD. En volgens mij ben ik dan klaar.
Dank u wel. Dan snap ik het weer.
Heel fijn, dan zitten we allemaal weer op dezelfde golflengte. De ChristenUnie heeft gevraagd hoe het staat met het Schone Luchtakkoord. En ik moet helaas constateren, voorzitter, dat dat een terechte vraag is. Ik heb de collegebrief van 4 november vorig jaar inmiddels tot mij genomen. Ik ken hem niet, moet ik u bekennen. En daarin is inderdaad de terugkoppeling in Q1 met u afgesproken over het Schone Luchtakkoord. Ik kan u op dit moment niet concreet zeggen waarom dat niet heeft plaatsgevonden, maar ik wil heel graag voor u nagaan waarom die beoordeling van het Landelijke Schone Luchtakkoord niet naar uw raad is gezonden. Dus ik kom daar heel graag zo snel mogelijk bij u op terug. U heeft die gewoon te goed, geen discussie daarover.
En u doet dit als een toezegging, wethouder?
Ja hoor, dat is absoluut een toezegging.
Dank u wel.
Ik ga u er nog een doen. Een nagekomen technische vraag van de VVD. Waarom de GAD ten aanzien van het huishoudelijk restafval een eigen benchmark gebruikt. Dat zullen we navragen, voorzitter. Dus ook dat is een toezegging. Daar kom ik ook zo snel mogelijk op terug.
Dank u wel, wethouder Heller. U krijgt nog een interruptie van mevrouw Van Drogen. Mevrouw Van Drogen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was al een heel klein beetje verbaasd toen de partijen die u nog ging beantwoorden langskwamen, want ik onszelf daar niet bij hoorde. Wethouder, wij hadden ook nog een opmerking over de COVID-analyse, waarin een echt grotere behoefte aan woningen voor het lagere en middensegment wordt genoemd. En onze verbazing dat we eigenlijk nog te weinig van die echte versnelling daarin terugzien in de begroting. Bent u het daarmee eens en zo? Ja of nee, waarom niet? Dank u wel.
Meneer Hadden.
Dank u, voorzitter. De verbazing is nu als vraag geformuleerd. Nee, wij zijn het daar niet mee eens, want het college is zeker bezig met juist de onderkant van de woningmarkt en zeker ook het segment daarboven. We hebben het dan over het middensegment, maar als je kijkt waar je het dan over hebt binnen de Hilversumse woningmarkt, dan zit dat ook bijna aan de onderkant in de praktijk. Daar heeft het college grote ambities over afgesproken. We hebben u daar recent over geïnformeerd in een raadsinformatiebrief. Dat betekent dat we, en dat rapporteren we sowieso jaarlijks in de jaarrekeningen, ten aanzien van de 1/3 sociaal bij nieuwbouwplannen, dat we dat heel netjes, grosso modo, realiseren. En dat betekent ook dat we met een enorme inhaalslag, om het zo te noemen, bezig zijn ten aanzien van het middensegment. Dus ja, het college onderschrijft die noodzaak, ook los van COVID-19, maar daar zijn we echt hard mee bezig.
U krijgt een vervolgvraag.
Ja, dank u wel. U zegt het zelf eigenlijk al, hè, los van de COVID-vraag. Onze vraag was of u naast de al in het collegeakkoord gestelde ambities ook ziet dat er juist door COVID een nog hardere versnelling nodig is. Dank u wel.
Nou, u weet dat als het gaat om nieuwbouw, dat echt meerjarige plannen zijn. En dat dus niet betekent dat we daar nu op korte termijn ineens nieuwe woningen mee gaan realiseren. En of die vraag structureel daarmee hoger is, daar durf ik op dit moment ook geen volmondig ja op te zeggen.
Goed, dank u wel. Ik dank u wel voor uw beantwoording. We gaan door met meneer Vorink. Waar bent u?
Dag, voorzitter.
Dank u
Het CDA en de PvdA hebben aandacht gevraagd om sportverenigingen. Daar ben ik hartstikke blij mee. We hebben geregeld contact met die sportverenigingen. En recent, zoals u weet, subsidie aangevraagd bij het Rijk om hen te kunnen compenseren voor die huur. Recent is bekend geworden dat het Rijk een nieuwe regeling voorbereidt voor de maanden oktober tot en met december. Daar gaan we uiteraard ook weer gebruik van maken. Want die clubs hebben het hartstikke zwaar. En we hebben de clubs ook laten weten dat als ze tussentijds echt in de problemen komen of op de andere manier hulp nodig hebben van de gemeente, dat ze ons weten te vinden. En daar maken ze gelukkig ook gebruik van. Voorzitter, heeft D66 aandacht gevraagd voor goede participatie bij visiedocumenten. Ik zou willen zeggen dat treft, want volgens mij gaan we daar de komende weken volop het politieke gesprek over voeren. Waarbij ook de door de ChristenUnie geïntroduceerde term de schaduwdemocratie voorbij zal komen. Ik vind het een mooie term. Maar ik weet het, ik heb het in juni gezegd, de raad is de baas, niet de schaduwdemocratie. Ik heb goed geluisterd, de raad is de baas. Ook vraagt D66 hoe het staat met die voornemens voor welstandsvrij bouwen. Dat gaan we uiteraard niet zonder de raad doen. We gaan wel kijken of we wat meer ambtelijk kunnen toetsen. Dan moet u echt denken aan hele kleine wijzigingen en aan bestaande gebouwen. Dat soort dingen uiteraard niet bij monumenten. Daarover hoop ik u in januari te informeren. En we willen sowieso de welstandsnota actualiseren. Er zitten een aantal fouten in, tegenstrijdigheden. Een aantal dingen zijn dat achterhaald, dus dat gaan we sowieso doen. En daarvan willen we gebruik maken om te kijken of een aantal zaken vaker welstandsvrij kunnen maken. En dan moet u denken aan dakkapellen, fietsenhokken, zonnepanelen wellicht. Dat gaat uiteraard via de commissie en de raad. En mijn inschatting is dat dat in Q2 zal gebeuren. De ChristenUnie vraagt aandacht, voorzitter, en velen met hen voor het versnellen van woningbouw waar dat kan. Die teller van Heller die staat al behoorlijk ver in het groen, maar hij mag nog wel wat meer. Er staat een hoop op stapel, hè? 12, 21 Krailo stationsgebied en ook nog een hele hoop andere locaties. Maar de locatie die er natuurlijk uitspringt, ook vanavond weer, is het Circus Trein. Volgens mij hebben zowat alle fracties daar aandacht voor gevraagd. Ik heb over 2 weken een raadsinformatiebrief in het college, waarmee het college u zal informeren over de stand van zaken in de inventarisatiefase waar we nu in zitten. Waar hebben we het over? Wat zijn de omstandigheden waar we rekening mee moeten houden? Daar zijn we in september mee gestart. Dat had ik eerder gehoopt te kunnen doen, ook conform opdracht, maar dat is door diverse omstandigheden helaas niet gelukt. Maar ik hoop dat wij in het eerste kwartaal van volgend jaar ontwikkelscenario's kunnen opstellen die we dan in het tweede kwartaal met de gemeenteraad willen bespreken, waarin we dus kunnen beslissen wat we ermee kunnen en willen doen. En ook of we het dan willen verkopen, zoals de heer Blok zei, om 300 betaalbare woningen te bouwen. Maar ik moet de heer Blok alvast waarschuwen, gelet op de negatieve boekwaarde en het bedrag wat een woningbouwvereniging kan betalen voor een corporatiewoning, weet ik niet of je met 300 betaalbare woningen het geprognosticeerde verlies in deze begroting dicht kunt rekenen. Dus ik vrees dat er wat meer nodig is. Maar daar komen we absoluut over te spreken. De heer Gubbels had in dat verband nog de suggestie gedaan om een eventueel overschot aan woningbouwproductie 12-21 naar dat circusterrein te verhuizen. Ik heb via de kaboutertjes meneer Gubbels al vernomen dat wij wellicht al binnenkort over 12-21 komen te spreken. Dus dan kunnen we dat misschien ook aan de orde laten komen. En het Oosterspoorplein, tenslotte voorzitter, vroeg de heer Gubbels aan. Ja, dan gaan we een structuurvisie maken. Nou, het wemelt van de visies zo langzamerhand. Maar dan kan er dus nog wel eentje bij. Hoe verhoudt zich dat tot andere visies, visiedocumenten? Nou, we hebben al op tal van plekken in de structuurvisie 2030 en de gebiedsagenda en de politieke gesprekken over het stationsgebied en de discussie die we hebben gevoerd over het instellen van de wet voorkeursrecht met elkaar afgesproken, dat we hiermee aan de slag gaan. Dus ik geloof niet dat dat per se nieuw is. We hebben in de structuurvisie 2030 iets gezegd over de warme entree voor Oost. Hè. Dat zou het moeten worden met woningbouw. Dat is zeker natuurlijk nog een van de opties, maar we hebben met de werkgroep Bruisend Hart van Oost, hè, daar zijn we weer terug bij die participatie met bewoners, zijn we ook heel hard aan het nadenken wat we daar zouden moeten kunnen. Daar gaan we uiteraard mee in gesprek. En de heer Streutker, voorzitter, heeft in een eerdere bijeenkomst onze suggestie gedaan om daar met een startnotitie te werken, dat we aan de voorkant eens even met elkaar zouden denken, wat zouden we daar nou kunnen en willen doen. Dat vind ik een hele goede suggestie, die zit daarbij voor in mijn gedachten. En in de tussentijd zijn we met bewoners in gesprek wat we kunnen doen voor de korte en middellange termijn. En er zijn al ideeën zoals u in de krant heeft kunnen lezen. Tot zover.
Dank u wel, meneer Voorink. Burgemeester Broertjes, waar bent u? Gaat u gang. Uw geluid staat nog niet aan.
U staat een wethouder over, dus wethouder Gerard Kuipers moet eerst nog eventjes, als u het goed vindt.
Nou, meneer Kuipers was niet aangemeld, die wil ik graag het woord geven, maar die stond niet in het rijtje van mevrouw.
Maar wethouder Kuipers heeft graag het woord.
Ja. Dat is helemaal goed. Meneer Kuipers, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. En met name ook omdat er toch ook een aantal vragen zijn gesteld in mijn portefeuille, stel ik het op prijs dat ik toch even wat tijd krijg om die te beantwoorden. De heer Slingeland, die namens Hart voor Hilversum deze commissie aftrapte, die stelde een vraag over Hilversum Marketing. En die stelde onder andere de vraag, er wordt een dashboard ontwikkeld voor monitoring, zouden we dat ook de inzage kunnen krijgen? Nu moet ik u eerlijk zeggen, het antwoord erop, dat zou natuurlijk makkelijk ja kunnen zijn. Maar ik weet niet of dat in de praktijk straks ook zo werkt. Ik heb ieder kwartaal, heb ik met Hilversum Marketing, heb ik bestuurlijk overleg. En een van de dingen die ik zelf belangrijk vind, en ik denk dat u dat ook vindt, getuige uw vraag, is dat we heel graag willen natuurlijk dat de meerwaarde van Hilversum Marketing ook meetbaar wordt gemaakt. We maken ook subsidieafspraken. En we werken nu al met een soort dashboard om te kijken of die subsidieafspraken op tijd worden opgevolgd. En waar we het nu over hebben, dat dashboard voor monitoring, zoals u het leest, het gaat over imago en de beleving zeg maar, van Hilversum Marketing, onder andere in de samenleving. En ik weet gewoon nog niet hoe dat eruit komt te zien, maar als ik uw vraag mag interpreteren als in, wilt u met ons proberen die meetbaarheid zo inzichtelijk mogelijk te maken voor de raad, dan zal ik in een bestuurlijk overleg met hen dit op tafel leggen en kijken hoe we dat kunnen vormgeven. Ja, u stelde ook overigens heel terecht de vraag over de co-financiering voor Hilversum Marketing. Als je de jaarstuk van Hilversum Marketing bekijkt, dan heeft Hilversum Marketing ongeveer een subsidie van 1 miljoen op jaarbasis. En wij brengen, dat is ook in afspraak in het verleden met hen vastgelegd, de subsidierelatie terug van €820.000 naar 550 in 2022. Dus dat gaat hard achteruit. En terecht geeft u aan, die co-financiering is dus belangrijk. En we zijn het denk ik met elkaar eens, corona speelt daar ook nog een rol in. Dus dat wordt een hele uitdaging voor Hilversum Marketing om de begroting in dat opzicht op orde te krijgen. In het bestuurlijk overleg dat wij hebben, heeft men aangegeven, wordt inderdaad een uitdaging, maar we hebben er ook wel vertrouwen in dat we daar onze weg in vinden. En als het uiteindelijk niet gaat zoals het moet, we hebben in ieder geval afgesproken dat onze bijdrage op dit niveau in de begroting wordt verwerkt bij Hilversum Marketing. Dan zullen ze hun bedrijfsvoering daar wellicht op moeten aanpassen. En als dat zo is, dan komen wij daar denk ik ook met elkaar nog wel over te spreken. Nou, de heer Posma namens het CDA, die gaf onder andere ook aan sport en cultuur in deze tijden, moeten we dat nou wel doen? Ik denk dat wethouder Walters terecht ook al aangaf, we hebben beperkt wat dat betreft naar cultuur gekeken, ook in het kader van de goede voorzieningen die we belangrijk vinden. En des te meer, we leven in coronatijd, het is natuurlijk een sector in zware nood. Ik denk zelf dat als je kijkt naar het hele pakket van maatregelen, dat we dat op een hele verantwoorde manier en in balans nu op deze manier neerleggen met beperkte bezuinigingen. En ook de geluiden uit het cultuurveld die je krijgt, zijn wat dat betreft positief. En we hebben dus ook de indruk dat dit voor volgend jaar de juiste oplossing is. Nou, namens D66 en de ChristenUnie heb ik zelf geen vraag genoteerd. Dan kom ik bij de VVD. Meneer Vogel die aangaf, en ook overigens een terechte vraag, cultuur, voorzieningen die zijn belangrijk, maar pas ook om het planoptimisme. En toen maakte hij een prachtig bruggetje naar het mediacultuurplein van de Kerkbrink. Nou, als je het hebt over planoptimisme, ik ben nog niet zo heel lang in uw midden, maar wat ik in ieder geval wel gezien heb, is dat we daar met een verwachting in gestapt zijn dat we eigenlijk in de loop van vorig jaar al wel resultaat zouden hebben. En in de praktijk heb ik zelf in ieder geval gezien het mediacultuurplein op hele warme gevoelens en veel enthousiasme kan rekenen bij iedereen, bij u. Dat geldt ook voor de betrokken partijen, het museum, beeld en geluid en de bibliotheek. We hebben deze zomer tegen elkaar gezegd, het zou goed zijn als we een knip maken tussen die verhuizing van de bibliotheek, dat is een onderdeel van het onderzoek. Daar heeft u het net ook al even in de commissie over gehad. En de rol van beeld en geluid en het museum. Omdat vanuit het hele perspectief van het mediacultuurplein het idee dat dat allemaal onlosmakelijk samenhangt niet per definitie noodzakelijk is. En men heeft zelf aangegeven, we zouden graag die knip maken. Dan kunnen we goed kijken naar wat de rol van de bibliotheek daar uiteindelijk in kan zijn als het tot een verhuizing komt. En ook wat de rol van beeld en geluid en het museum kunnen zijn. Daar heb ik ook mee ingestemd en we hebben afgesproken dat dubbele haalbaarheidsonderzoek, wordt overigens keurig uitgevoerd binnen de overeengekomen subsidie, dat voor de kerst gereed moet zijn. En als dat er is, dan komen we ook bij u weer op de lijn om te bespreken waar we op dat moment staan.
Goed, meneer Kuiper, u krijgt een interruptie van mevrouw Van Wij.
Dank u wel, voorzitter. Wethouder Kuipers, op pagina 10 van de begroting staat dat de middelen voor het mediacultuurplein geschrapt zijn voor 2021. Dus dat betekent dat u plannen aan het maken bent zonder geld. Kunnen we het niet beter gewoon even laten zitten in deze tijden? En hoe gaat u dat dan oplossen als er geen geld is?
Dank u wel, voorzitter. Nee, ik denk dat dat niet hoeft. Als je kijkt naar het tijdspad dat we nu doorlopen, wij zullen denk ik niet volgend jaar al tot de herinrichting van dat plein komen. Een deel van het geld is daar ook voor bestemd. Dat staat er op zover in 2022 en verder benoemd. We hebben ook in de begroting voor de langere termijn wel degelijk geld vrijgemaakt. En ik denk dat op deze manier we in tijd ook goed uitkomen. We zullen volgend jaar nog het nodige werk hebben om dit in de praktijk allemaal vorm te geven als die haalbaarheidsstudies positief zijn. Dus ik voorzie geen probleem in 2021 door het bedrag waar u het over heeft, dan uit de begroting te halen. Dus volgens mij gaat dat allemaal goed. En ook dat is de beleving die we met elkaar hebben, allen die betrokken zijn bij het project. Voorzitter, als ik verder mag gaan, dan kom ik bij de beantwoording van de vragen van de Partij van de Arbeid, mevrouw Kalk en mevrouw Van Drogen. Nou, een deel van de vragen geeft denk ik aan dat je verschillend kunt kijken naar hoe je in deze lastige periode omgaat met het geld dat we wel of niet willen uitgeven. Een deel van de vraag ging onder andere over mijn deel van de portefeuille, waar we subsidies verstrekken aan een aantal partijen met wie we samenwerken. Onder andere Media Perspectives bijvoorbeeld. En dat geldt ook voor Hilversum Marketing. Ja, en de onderliggende vraag, moet je dat eigenlijk nu wel uit willen geven in deze periode? En we hebben het, als ik het goed begreep, met meerdere partijen heeft u het gehad over onder andere het geld dat we naar ROM Utrecht stoppen. Ja, ik denk dat het niet verstandig zou zijn om dat geld niet uit te geven, los van het feit dat het een behoorlijke trendbreuk is en ook een beleidswijziging. Want we hebben in het verleden natuurlijk besloten dat we daar flink op willen investeren op deze partijen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de ROM Utrecht, en daar werd door mevrouw Verweij ook al aan gerefereerd. Daar hebben we nog maar kort geleden besloten dat we daar €1 miljoen in zullen vrijmaken. Echt voor de duidelijkheid, dat is niet een miljoen uit de begroting, dat is geld dat we lenen. Dat komt in de exploitatie, komt dat volgens ons kapitaallasten terug. En dat de daarbij behorende bedragen zijn vele malen kleiner, rond €40.000 op jaarbasis. En dan heb je het dus niet over €11, om het zo maar te zeggen, per inwoner. Maar dan heb je het over 43 cent per inwoner. Maar wat het allerbelangrijkste, denk ik, is dat die ROMs een instrument zijn waar ook de Rijksoverheid mee werkt om eigenlijk regionale bedrijvigheid te stimuleren. Met ook het idee, nu in deze periode, investeer ons de crisis uit. De tweede miljoen waar ook aan gerefereerd wordt in deze commissievergadering is een onderdeel van een steunpakket vanuit het Rijk onder de corona-overbruggingsleningensystematiek. In eerste instantie zijn die gelden via de ROM Utrecht verdeeld als een lening vanuit het Rijk. Maar de tweede tranche die nu gekomen is, dat is een tranche waar cofinanciering aan verbonden wordt vanuit de gemeenten. Dat is de eis van de Rijksoverheid. En waar we vervolgens dat geld via de oorspronkelijke doelstelling, dat is in aandelenposities, aan start-ups geven. En dat is ook ontzettend belangrijk, want er zijn heel veel onderzoeken die laten zien dat juist het MKB heel veel moeite heeft om geld op te halen. En in het bijzonder startende bedrijven. En ja, we kunnen natuurlijk naar achteren kijken en zeggen, we hebben al een hoop bedrijven, maar we willen ook nieuwe bedrijven. En zeker, en dat is denk ik ook een mooie brug naar Hilversum als mediastad, de mediasector die flink in verandering is, waar een ongelooflijke technologische verandering aan de gang is, denk ik heel erg belangrijk. Dat we ook in Hilversum kunnen putten uit de fondsen die Van ROM ter beschikking stelt. En om een idee te geven, dat was €23 miljoen. Maar met deze extra investering van alle aandeelhouders wordt dat €46 miljoen. En dat is denk ik heel erg goed besteed geld. Nou, dan kijk ik nog even.
Wethouder Kuipers, ik krijg twee interrupties. Allereerst mevrouw Verweij en daarna mevrouw Van Drogen.
Voorzitter, die me van mij kan vervallen.
Dank u wel. Mevrouw Van Drogen, dan kunt u.
Ja, dank u wel. Ik ga even niet in op uw verhaal over de ROM, behalve dat ik de brief gelezen heb, dus u heeft me niets nieuws verteld. Ik heb wel een vraag over de opmerkingen die u had over de subsidies, hè, voor de onder andere Media Perspectives en dergelijke. En ik moest denken aan uw partijgenoot en collega wethouder Wolters, die ons net vertelde hoe pijnlijk het is om van die 130 naar 120% terug te moeten. Dat gaat om rond €200.000. Hoe pijnlijk zou het voor u zijn om de €3 miljoen voor economische ontwikkeling en promotie naar 2,8 te verminderen en daarmee 5700 huishoudens te helpen?
Wethouder Kuiper.
Nou, weet u wat het lastig is? Juist als je het hebt over een club als Media Perspectives, dat is één van de organisaties waar we mee samenwerken om bijvoorbeeld, en daar heeft u de partijgenoot mevrouw Kalk ook al aan gerefereerd, waar we heel erg goed kijken naar hoe kunnen we nou loopbaar en omscholingstrajecten vormgeven in onze werkomgeving. Daar is mevrouw Wolters onder andere ook bij betrokken. Dat zijn voor ons nou juist de instellingen waar we samen met onderwijs, samen met overheden en samen met sectoren kijken naar wat kunnen wij nou doen om in deze lastige periode mensen om te scholen, zorgen dat ze snel weer aan het werk komen. Waar we met ZZP'ers kijken naar hoe we die op een andere manier kunnen inzetten binnen de sector. Dus als u heel concreet de vraag stelt van ja, hoeveel pijn zou dat doen, dat doet daar dus ook pijn. En ik vind het eigenlijk politieke keuzes, als ik heel eerlijk ben, dat is aan u als gemeenteraad. Om te beoordelen hoe u dat op waarde schat. Ik kan alleen maar vanuit mijn portefeuille zeggen, ik zou dat buitengewoon betreuren. Want dat ontneemt ons uiteindelijk ook de kans om op andere plekken mensen aan het werk te houden. En dat vind ik zelf eigenlijk ook heel erg belangrijk.
Goed, voordat u verder gaat, mevrouw Verweijen.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat Media Perspectives weinig opleidingstrajecten oplevert. Dus kunt u ons daarvan de resultaten laten zien? Want wat wij tot nu toe gezien hebben van Media Perspectives gaat inderdaad wel over ideeën, maar geen concrete resultaten. Dus ik kan me voorstellen dat als je dan...
Volgens mij is die vraag helder, mevrouw Verweij. Meneer Kuipers, kunt u concrete resultaten laten zien?
Ja, maar ik denk niet dat dit, dat vind ik eigenlijk ook een vrij technische vraag. Ik denk dat ik daar dan op een ander moment op terug zou moeten komen. Want het gaat heel concreet om praktijkvoorbeelden, om stages, om van alles en nog wat waar mensen op die manier geholpen worden. Omdat dat moet ik dan een keer goed in kaart brengen, denk ik ook met mevrouw Holter samen.
Goed, mevrouw Verweij en mevrouw Van Drogen.
Ja, voorzitter, ik vind dit erg lastig. Als een wethouder zegt... Als ik reageer op zijn eigen verhaal van ja, maar nu wordt het met technisch. U zegt dat levert ook resultaten op voor de arbeidsmarkt, we scholen mensen om. Dan kunt u mij niet parkeren met dat is een technische vraag en ook niet in de toekomst. Ik wil graag voor de begroting antwoord. Want ik vind de keus die mevrouw Van Drogen u stelt een klein beetje minder voor Media Perspectives of elk willekeurig ander mediaproject. Daar kan u 60.000 huishoudens mee treffen, dus mee redden of in ieder geval verlichten. Dus ik wil dat antwoord graag van u hebben. Het liefst nu en anders op zijn minst voor de begroting.
Goed, dank u wel. Mevrouw Van Drogen, u sluit hierop aan, ga ik vanuit.
Ik vervolg erop. Ik was namelijk eigenlijk helemaal niet zo ontzet. Ik was wel blij, want volgens mij hoor ik een toezegging van de wethouder dat hij dit inderdaad nog duidelijker gaat pakken. Dus ik wil graag even horen wanneer we dat kunnen verwachten. Verder sluit ik me inderdaad aan bij het verhaal van mevrouw Verweij, maar dat komt in de tweede termijn wel.
Dank u wel. Meneer Kuiper.
Ja, volgens mij moeten we dat niet te ingewikkeld maken. Ik denk dat dat voor de begrotingsbehandeling in kaart moet worden gebracht. Daar zal ik in ieder geval mijn best voor doen.
Dat is heel fijn. Wij noteren dat ook als toezegging van u.
Als ik
u mag verder gaan. Dank u wel.
Ja, dan heb ik nog een paar vragen te beantwoorden. Volgens mij van Democraten Hilversum, de heer Gubbels. Ja, die stelde de vraag over die ROM Utrecht. Ik mis eigenlijk de ROM Utrecht bij de Verbonden Partij. U heeft daar gelijk in. Dat had eigenlijk al gemoeten. Dat wordt gerepareerd bij de jaarrekening. Het is een Verbonden Partij. Dat is een fout. Dus dat moet beter. Dus dat zeggen we deze ook toe. En u stelde ook nog een vraag over Hilversum Marketing. En vroeg van ja, lees ik het nou goed? Gaat er 865.000 euro in 2021 naar Hilversum Marketing of is het 725? Dat is 725. En dat heeft te maken met begrotingstechniek. Als u daar de details van wil weten, dan moet ik dat ook nog even apart, denk ik, in kaart brengen. Maar de som geld die wij overmaken is 725.000 euro. Dus het is niet zo dat er nog 150.000 euro bij komt.
Zal ik even een beetje toelichten? Dus het is 575.000 structureel. Daarom staat dat bedrag er. En in 2021 is het 150.000 hoger. En omdat dat een incidenteel onderdeel is, staat dat in de lijst met incidentele lasten. Dus daarom ziet u het daar apart. De conclusie is 725.000 in 2021... 575.000 in 2022 en verder.
Dank u wel. Meneer Kuipers, was u klaar met uw termijn? Ja?
Ja, ik ben klaar. Dank u wel.
Dan dank ik u hartelijk en dan gaan we nu alsnog over naar burgemeester Broertjes.
Ja, dank u wel. Ik ben blij dat de VVD... Ik heb één vraag genoteerd van de VVD en daar ben ik blij om. Want dan kunnen we misschien dit blokje van het college een beetje positief eindigen. Want het gaat goed met de aanpak van de ondermijning. Dankzij het geld wat de Raad beschikbaar heeft gesteld. Vorig jaar zijn we bezig aan het bouwen van een team ondermijning. We hebben een analist aangenomen, we hebben een jurist aangenomen, we hebben een coördinator aangenomen. En dat is ook nodig om de informatiepositie van de gemeente te versterken. Want je moet goede analyses kunnen maken wat er met de criminaliteit gebeurt en waar het oppopt en waar het niet oppopt. En het afgelopen jaar ook, maar ook al eerder, hebben we volgens mij goed gescoord met een regelmatig sluiting van hennepplantage. Dat kunt u ook lezen in de kranten. We hebben hier en daar kroegen gesloten waar niet pluisgevoelens bij aanwezig zijn. Daar hebben we het eerder over gehad. We zijn sterker in het hanteren van de bibelprocedures. Dus het toelaten van horecaondernemers of het niet toelaten. Afhankelijk van het onderzoek wat we naar hen plegen. Dus wat mij betreft zit de vaart er goed in. En we hebben afgelopen maand ook nog een brief gestuurd aan alle ondernemers in Hilversum. Naar aanleiding van de coronacrisis. Van pas op voor fout geld. He, want er zijn allerlei criminele investeerders die geld aanbieden aan horecabazen. Met name die gebrek aan geld hebben. En daar hebben ze voor gewaarschuwd van kijk uit. En als je het niet vertrouwt, kom dan voor een second opinion bij de gemeente. Nou, dat heeft heel goed gewerkt. Dat werkt heel goed. En dat wordt als een steun gezien in de horecasector. Dus wat mij betreft is het een hele positieve ontwikkeling. Mede dankzij uw financiën. Tot zover.
Dank u wel, burgemeester Broertjes. Dan zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn van het college. We gaan even pauzeren. Het is nu 20:32 en ik stel voor dat we om 9:15 verder gaan. Dus 20:45 verder gaan. Ja? Met de tweede termijn van de fracties. Tot zometeen. Zo. Ja.
geef kijk of iedereen nog is goed.
Goed. Wij kijken even of iedereen nog in de Zoom-sessie zit. Of dat we mensen weer opnieuw moeten uitnodigen. Soms is er iets met de verbinding wat even niet goed gaat. We hebben er allemaal wel eens mee te maken. Maar volgens mij, als ik naar de griffier kijk, gaat alles goed. En dan kunnen we nu verder gaan met het tweede deel van deze commissievergadering. En ondertussen het derde deel volgens mij. En dat is de tweede termijn van de fracties. En die doen we in dezelfde volgorde als de eerste termijn. En dat betekent dat wij de tweede termijn wel met de partij Hart voor Hilversum beginnen. Maar het woord geven aan meneer Ehrenberg. En nu kijk ik even, waar is meneer Ehrenberg? Ja, ik zie meneer Ehrenberg. Dus meneer Ehrenberg, gaat uw gang. U bent de eerste, tweede termijner.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal het proberen op te rollen. Allereerst dank aan wethouder Walters voor haar heldere antwoorden. Prudent financieel beleid, zeker in coronatijd, dat spreekt Hart voor Hilversum aan.
Oh ja,
en deze prudentie geldt natuurlijk ook voor lopende en komende projecten. Wethouder Schepers. Ik sluit mij aan bij de heer Blok over het actief verkopen van gemeentelijk vastgoed. Ik noem bewust het woord snel niet. Ik zou eigenlijk willen dat de wethouder daar actief mee omgaat in de zin dat hij probeert een soort winstmaximalisatie te krijgen. Dus dat hij de projecten die op dit moment goed in de markt liggen en waar een goede prijs voor gemaakt kan worden, dat hij die als eerste verkoopt. Dus waarde maximaliseren. Graag een bevestiging van de wethouder dat hij dit gaat doen. Het Dudokhuis van de heer Peter Veenendaal vindt mijn fractie een goed idee, een leuk plan. Van de wethouder begrijp ik dat het wat krap is aan de kant van het station, het centrum op het stationsplein, omdat we al bezig zijn met de stedenbouwkundig plan daarvoor. Dus mijn suggestie zou zijn om dat mooie huisje aan de oostkant neer te zetten, op het Oosterspoorplein. In combinatie met nieuwe horeca-initiatieven aan die kant en het feit dat wethouder Voorink weer in gesprek gaat met de omwonenden van het Oosterspoorplein, zie ik daar een prachtig huisje staan straks. Ik denk dat de buurt graag daarin mee wil participeren in dit idee. Dit trekt ook meteen meer bezoekers richting de oostkant van het station. Ten slotte heeft het station van ons twee uitgangen. Wethouder Voorink, ik heb steun voor het idee van de heer Blok voor het circusterrein. Dat is wat ons betreft wel een interessant idee, omdat het natuurlijk eigen grond is van de gemeente. Dus misschien kunnen we daar wat opbrengst uit krijgen. Ik ben heel blij van de wethouder te horen dat hij weer in gesprek gaat met Oost. Hij heeft net mijn idee gehoord wat ik geopperd heb aan zijn collega Schepers over het Dudokhuisje, wat daar mooi aan de oostkant geplaatst zou kunnen worden. Dus dat lijkt me een hele mooie combinatie. Ten slotte, voorzitter, wethouder Wolters. Wij zijn blij van Hart van Hilversum met het instand houden van de bijstandsnorm van 130% voor chronisch zieken en gehandicapten en voor het kindpakket. Als er een motie komt van GroenLinks, dan zullen wij die steunen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Ehrenberg. Zijn er vragen voor Hart voor Hilversum? Want wij doen deze ronde gelijk, hè? Dit zit binnen de 6 minuten en er is nog 3 minuten tijd. Ik zie niemand zich melden voor de vragen. Dus dan dank ik u hartelijk en dan gaan we over naar het CDA. En dan mag ik meneer Posma het woord geven. Meneer Posma, gaat u gang.
Ja, dank u, voorzitter. Een paar puntjes in de beantwoording van de wethouders. Waarvoor dank. Ik kom nog even terug op het punt van wat mevrouw Walters maakte ten aanzien van de investeringen die in deze begroting zijn opgenomen. Ik begrijp haar reactie daaruit. Wat mijn bedoeling was, is niet zozeer om nou te kijken van wat wel of niet al in een begroting of een jaarrekening of in een kaderbrief zou moeten staan. Mijn bedoeling was om door middel van scenario's eens even vooruit te kijken En dat zouden we in de audit rekeningcommissie prima kunnen doen, om er een beetje een gevoel bij te krijgen van de investeringssom die we de komende jaren met elkaar tegemoet zien. En dat mag ook best ramenderwijs zijn. Dus ik heb er helemaal niet de bedoeling mee om daar nu al een formeel status aan te geven, maar het zou ons inzicht denk ik enorm vergroten. Dat is één. Tweede, dank aan de beantwoording van wethouder Voorink ten aanzien van sport. Ik ben blij te horen dat er een nieuwe regeling komt voor het najaar. Ik denk dat ook heel hard nodig is. Ik zou hem willen verzoeken dat als dat een officieel ding is, dat ook zo snel mogelijk dan te communiceren met sportclubs. Ik was me er nu niet van bewust dat die regeling er ging komen, maar goed om te horen. Fijn ook de beantwoording van wethouder Wolters dat een actieprogramma rond verkeersveiligheid komt. Ik meen dat het ook in de krant stond vandaag. Wij volgen dat met groot genoegen. En als laatste namens collega Evert-Jan de Kruiswijk kan ik zeggen dat wij het verkeershuisje ook een goed idee vinden. En als symbool van Hilversum rond het stationsplein. En die plek, daar komen we vast wel uit met elkaar. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Postmaan. Zijn er vragen voor meneer Postmaan van het CDA? Nee? Dan dank ik u hartelijk voor uw tweede termijn. En dan gaan we over naar meneer Jaarsma, die namens D66 de tweede termijn doet. Meneer Jaarsma.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank voor de heldere beantwoording van de vragen op onze bijdrage. We hebben veel behartenswaardige zaken gehoord en verheugen ons wat dat betreft wederom in dit college. Het wordt een boeiend politiek jaar met alle visies die misschien wel over elkaar heen buitelen. De samenspraak die wij hierover gaan organiseren. Laten we elkaar, dan doe ik op deze context even op college en raad, goed in positie houden om het voor iedereen een goed proces te laten zijn. Mevrouw Wolters, u spreekt nu duidelijker taal dan in de begroting. U wilt op grote schaal projectkosten gaan activeren en loopt dus vooruit op de evaluatie van de financiële verordening die nog moet plaatsvinden. U verwijst naar de rekeningencommissie en daar hebben we alvast een presentatie van gehad van hoe we de projectkosten gaan activeren en een presentatie over de evaluatie van de financiële verordening. Helaas ontbrak het onderwerp activeringsbeleid in die presentatie. De essentiële vraag hier is, willen we de projectkosten wel activeren en op welke manier dan eventueel? En dat is best een ingewikkeld gesprek, want we willen niet de gemeente Delft achterna. En dat gesprek moeten we eerst voeren voordat we de uitkomst daarvan in de begroting opnemen. U neemt nu voor ruim 5 miljoen aan stelposten op in de meerjarenbegroting. En dat zijn stelposten die u nodig heeft om op termijn een sluitende begroting te krijgen. Het is dus geen klein bier. U downplayt dit, maar dat is niet terecht. We zullen hier als raad dus een duidelijkere uitspraak moeten doen bij het vaststellen van deze begroting. En wij zullen als D66 daar het initiatief voor nemen. Een paar andere punten. D66 kan zich vinden in uw redenering over de 2 miljoen structurele dekking op termijn vanuit het Rijk. De bijdrage over voor de kosten van het sociaal domein zal echt van twee kanten moeten komen. Wij als gemeente zullen onze verantwoordelijkheid moeten nemen en ook het Rijk zal dat zo moeten zijn. Voelt misschien niet zo prudent, maar je moet wel wat principes hanteren, anders kun je natuurlijk ook geen begroting schrijven. Het antwoord van wethouder Voorink over het welstandsvrijmaken is nog niet helemaal bevredigend, maar als u nou bij de herziening van de welstandsnota en Q2 ons ook nog even voorrekent hoe u met het welstandsvrijmaken die bezuiniging gaat realiseren, dan zijn we op dat moment vast tevreden. En tenslotte de 130% voor de toepassing van de minimaregeling. Ja, een uitruil met het budget van de Hilversum pas en de context die net ook door collega Ehrenberg is geschetst, lijkt ons passend. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Jaarsma. Mevrouw van Drogen, u heeft een vraag voor meneer Jaarsma. Wilt u die stellen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb het gevoel dat ik de enige ben met vragen vanavond. Ik zal u niet verbazen, meneer Jaarsma, dat ik met veel interesse heb geluisterd naar uw betoog op de tweede termijn over de activering van de projectkosten. U geeft aan met een voorstel te zullen komen. Kunt u ietsje helderder maken waar u dan ongeveer aan denkt?
Sorry.
Nou, om een keuze te... Kijk, de wethouder Walters heeft aangegeven dat ze bij de kadernota, als wij niet besluiten om projectkosten te gaan activeren, bij de kadernota met bezuinigingsvoorstellen gaat komen. Maar ze beperkt dat tot het jaar 2021. En het probleem van bezuinigen is nu dat wat je vandaag bedenkt pas over anderhalf jaar misschien een begin van uitvoering gaat krijgen. Dus je zult op veel langere termijn moeten denken aan dit soort processen. Nou, we zullen denk ik een aanvullend besluit moeten nemen waarin we aangeven hoe wij ons als raad, hoe wij voorkomen dat we straks in de hoek geverfd worden en eigenlijk helemaal geen ander besluit kunnen nemen dan dit maar slikken. En dan zal het college harder moeten werken aan bijvoorbeeld bezuinigingsvoorstellen, ook op langere termijn, om voor ons als raad een alternatief te hebben voor het eventueel activeren.
Dank u, meneer Jaasma. Zijn er nog andere vragen, mensen die vragen willen stellen aan meneer Jaasma? Niet? Dan gaan wij verder met de ChristenUnie, mevrouw Vreugdehil.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de beantwoording van de vragen. Wethouder Heller ook dat je aan de slag gaat met de SLA. Er is nog een ander punt wat dat betreft, namelijk toen is ook toegezegd dat er een campagne zou komen over de houtstook. Dat de inwoners zich meer bewust zouden zijn van de gevolgen van houtstook. Misschien kunt u daar straks nog iets over zeggen, want die campagne, daar is ons ook nog niets van bekend. Dan krijgt wethouder Voring van mij de aanmoedigingsprijs voor het circusterrein. Ik wens u heel veel sterkte en we hopen dat er spoedig duidelijkheid over komt en dat we daar echt slagen mee kunnen maken. Dan is er één punt wat volgens mij nog niet echt beantwoord is. Of ik heb niet goed geluisterd, dat kan natuurlijk. Namelijk, wij willen voorstellen om alle bouwplannen langs de coronalat te leggen. De huidige bouwplannen, toekomstige bouwplannen, om te kijken wat is er nou veranderd in coronaland met betrekking tot thuiswerken en wat betekent dat nou voor de woningbouw. Daar zou ik nog wel graag een reactie op willen horen. En dan zou ik wethouder Schepers willen vragen om op de hoogte gehouden te worden van de digitaal platform. Daar is natuurlijk een enorme versnelling in gekomen, maar eerlijk gezegd vertrouw ik het nog niet helemaal goed. Want de oorspronkelijke bedoeling van het digitaal platform voor de ChristenUnie is niet zozeer een platform voor allerlei onderlinge communicatie, maar met name informatie. Gelukkig staat in de begroting het woord informatie nu voorop. Dus daar zijn we al heel blij mee. Maar ja, we zijn er toch nog niet helemaal gerust op. Dan... nou, hier wil ik het belaten, want anders dan ga ik op detailniveau allerlei dingen noemen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Vreugdehil. U krijgt een vraag van de VVD. Meneer Westerneen.
Ja, dank u wel, voorzitter, voor deze gelegenheid. Eigenlijk nog een vraag die ik uit de eerste termijn heb meegenomen, mevrouw Vreugdehil. Want u noemde toen twee termen die mij zeer aanspreken, namelijk de economische zelfredzaamheid, maar vooral ook de sociale zelfredzaamheid als een belangrijk punt. En ik wil aan u vragen, hoe taxeert u op dit moment de activiteiten van de gemeente Hilversum om daar inwoners bij te helpen? Is dat voldoende of moet er meer gebeuren of minder gebeuren? Dus hoe staat het met die sociale zelfredzaamheid in Hilversum wat u betreft?
Dank u wel voor deze vraag. Wethouder Walters heeft daar voor een deel antwoord op gegeven dat ze echt proberen om in de wijken mensen te helpen met het ontwikkelen van betekenisvolle relaties. Maar in zijn algemeenheid ben ik van mening dat het op een of andere manier niet tussen de oren zit. En dus dat is ook de reden dat ik er elke keer weer over begin. En dat heeft te maken met visie. En als je voortdurend alleen maar kijkt van hoe kunnen we bezuinigen, in plaats van wat is eigenlijk onze visie op hulpverlening, wat is onze visie op leven, dan kijk je vanuit een heel andere kant. Kijk, ik ben lid van een kerk, dat zal u niet verbazen. En alles wat in een kerk volstrekt normaal is, dat wordt in de wereld, zeg maar, de samenleving, opnieuw uitgevonden. De ABCD-methode bijvoorbeeld is gewoon exact wat er in een kerk gebeurt. Alleen, iemand heeft dat modelletje een keer uitgevonden, heeft daar een verdienmodel van gemaakt. En daar wordt nu gewoon heel hard aan gewerkt. Maar het is exact hetzelfde wat gewoon normaal in een kerk gebeurt. En ik denk vroeger in kleinere gemeenschappen. En op een of andere manier wordt het dan als iets bijzonders gepresenteerd. Terwijl het volstrekt normaal is dat je gewoon dingen voor elkaar doet. Soms heb ik wel eens het idee dat de ene helft van de wereld de andere helft betaalt, begeleidt. Maar dat is gewoon helemaal niet nodig. We moeten gewoon elkaar helpen.
Goed, ik ga je nu onderbreken, want anders kunnen andere mensen geen vragen meer stellen. Mevrouw van Oostveen wil u ook graag een vraag stellen. Ik wil u verzoeken, mevrouw Vreugdehul, om uw volgende antwoord een beetje bondiger te doen. En ik wil meneer Westerling verzoeken om even naar zijn verbinding te kijken, want u begint echt heel erg te kraken en dat is wat lastiger. De microfoon vooral gaat het om, hoor ik hier. Mevrouw van Oostveen, gaat u gang.
Ja, ik had een vraag, even refererend aan wat jij nu zegt. Want dat vind ik heel belangrijk wat jij nu noemt. Want het lijkt wel of ze inderdaad vergeten zijn hoe het eigenlijk gewoon kan en hoort. En ben je het met me eens dat je daardoor juist het wijkgericht werken, maar ook dus het wijkgericht wonen. Dus dat je in je netwerk blijft, wat een kerk natuurlijk ook is. En dat is een buurt en een wijk ook. Dat wij als we mensen allemaal verhuizen naar andere wijken, dat het netwerk dan weg is. Dus ben je het met me eens dat er een besparing op het sociaal domein zal zijn door veel meer op die manier te werken?
Ja.
Dat is een korte mondige antwoord. Ja. Dank u wel, mevrouw Vreugdehul. Zijn er nog andere vragen? Mevrouw Remmers, gaat u gauw.
Ja, dit is ongetwijfeld een interessant gesprek, maar het gaat mij wel wat korter de bocht. Dus kan er dan toch even uitgewerkt worden waar die besparing verwacht wordt en hoe we dat zo snel kunnen realiseren als het zo simpel is als de beide vorige sprekers veronderstellen?
Mevrouw Vreugdehul, gaat u gang.
Dat is een vraag aan mij, begrijp ik. Nou, zo simpel is het niet. Maar de kern van mijn verhaal is steeds dat je moet beginnen met visie en daarna pas met bezuinigen.
Mevrouw Remmers, daar moet u het misschien mee doen. Wilt u nog een vervolgvraag stellen? Het kan nog net.
Ja, fijn, dank u wel, voorzitter. We hebben het heel erg veel over sociale en emotionele zelfredzaamheid. Bent u het ook met mij eens dat dat een prachtige term is voor een heleboel mensen, maar dat het echt voor een grote groep inwoners te veel gevraagd is? Dus dat we de gedachte van de participatiemaatschappij echt voor een gedeelte achter ons moeten laten en die zelfredzaamheid echt beperkt moeten zien als doel voor iedereen?
Mevrouw Vreugdehul.
Ja, maar zelfredzaamheid is er in verschillende soorten en maten. Nou, en daar moeten we nog maar eens een gesprek over hebben.
Mevrouw Remmers, u wordt uitgenodigd voor een gesprek, maar dat houden we even buiten deze bijeenkomst. Dank u wel, mevrouw Vreugdehul. We gaan verder met de tweede termijn van de VVD. Mag ik meneer Westerling het woord geven? Ik hoop dat uw microfoon het beter doet, meneer Westerling. Gaat u gauw.
Dank u wel, voorzitter. Ik neem aan dat dat goed gaat komen. Zo niet, dan hoor ik het graag van u.
Het gaat nu helemaal goed.
Ik heb in de eerste termijn gesproken over de zorgen voor nu en vooral stilgestaan bij de zakelijkheid in het sociaal domein. Ik wil daar graag twee punten aan toevoegen. Het eerste punt gaat over werk en inkomen. Focus op mee kunnen doen. Of dat nou in een baan is, of in een opleiding. Het is voor de VVD heel belangrijk dat mensen niet aan de kant staan, maar mee kunnen doen. Omdat dat de grootste bijdrage is op een goed sociaal bestaan wat ons betreft. En de wethouder gaf er in de wethouder Wolters gaf daar in de eerste termijn al een korte vooruitblik op. Maar wij maken ons grote zorgen, net als iedereen denk ik, over wat er in de komende tijd op ons af gaat komen als de coronacrisis en de effecten daarvan ook economisch volledig op ons af gaan komen. Dus ik zou willen vragen wat de wethouder concreet gaat doen om er een tandje bij te doen op dat vlak. Want in de begroting staat op pagina 14 nu al hele algemene termen die misschien in normale tijd van toepassing kunnen zijn. Maar met die algemene maatregelen komen er wat ons betreft niet. Dus wij hopen dat we de wethouder kunnen verleiden om een aantal concrete voorbeelden te noemen. We hebben zelf iets gelezen over de horeca in Breda die tijdelijk in de zorg gaan werken. Zijn er ook zulke soort plannen in Hilversum te verwachten? Tot slot, sport als welzijnsinstrument. Dat is mijn laatste punt.
Wij zijn bekend, de VVD als partij die graag praat over de positieve effecten van sport.
Meneer Tab en meneer Westening, ik ga u even onderbreken, want u bent echt niet te volgen. Er zit iets met uw microfoon of met uw oortjes. Ik heb er geen verstand van, maar u stoort heel erg.
Ja, ik heb geen oortjes in. Ik ga proberen wat rustiger te praten. Het ging in het begin ook goed. Lukt dit beter of niet?
Ja, het is nu weer goed. Dus als u verder wil gaan met uw tweede punt, als u het zo kort mogelijk doet, dan is dat prettig.
Ja, excuses voor deze technische mankementen. Ik vind het zonde dat dat ten koste gaat van mijn inhoudelijke punt. Dus ik ga proberen dat laatste punt kort af te maken. Het is namelijk een punt dat mij uit het hart gegrepen is, namelijk de positieve effecten van sport en bewegen. Er staat ergens aan het begin van de begroting iets geschreven over de zorgen voor nu en de thema's die uitgewerkt gaan worden door het college. En het gaat onder andere over sociaal domein en welzijn. En het verbaasde mij enorm dat daar niks over sport wordt gezegd, juist in deze tijden waarin gezondheid zo'n centraal thema is. Dus ik wil de wethouders zorg en de wethouders sport vragen of zij het met de VVD eens zijn dat sport een belangrijk instrument is in het hele welzijnsveld. Twee korte vragen nog voor de wethouder sport daaraan toegevoegd. We praten over indicatoren uit 2016 als het gaat over overgewicht en over voldoende bewegen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat adequate cijfers zijn als je echt ambitieus bent op het gebied van sporten en bewegen. Dus mijn vraag aan de wethouder is, gaat u daar in de sportnota volgend jaar in investeren dat we actuelere data krijgen? En tot slot wordt er op pagina 28 over het sportakkoord gesproken. Zijn er al concrete resultaten te melden die in het verleden zijn geweest, afgelopen jaar of in het komende jaar, waar we van kunnen profiteren op basis van dit lokale sportakkoord? Helemaal tot slot, wij sluiten ons aan bij GroenLinks met het initiatief om de middelen voor de Hilversumpas in te zetten voor het aanpassen van de minimaregeling. Dank u wel.
Dank u wel. De tweede gedeelte ging uitstekend. U heeft kaart een vraag van mevrouw Van Oostveen.
Zou je het ook met me eens zijn als we kunnen zeggen dat, ik weet dat jullie een hart voor sport hebben, ik heb het wel inderdaad ook voor bewegen en zorg, dat je zegt van sport en kunst en cultuur zijn essentieel in deze tijd in het welzijn en zorgdomein.
Meneer Westerling.
Ja, ik denk dat het juist in deze tijd, maar eigenlijk altijd belangrijk is dat er ontspanning is en dat er ook voldoende bewogen wordt om je mentaal en ook dus fysiek fit te houden. Dus het antwoord daarop is ja. In deze huidige gezondheidscrisis waar we bijna in zitten, ben ik heel erg aan het focussen op dat er gewoon te veel mensen overgewicht hebben die daardoor vatbaarder zijn voor dingen. Dus ik denk dat dit het moment is om te investeren in bijvoorbeeld gezonde jeugd.
Dank u wel. Dan krijgt u nog een vraag van meneer Van Rode. Meneer Van Rode.
Ja, dank u wel. Dat is een beetje aansluitend hierop, want u vraagt het college van, vindt u ook niet dat sport belangrijk is? Dan zullen ze natuurlijk het als antwoord ja geven. Maar ik neem toch aan dat dat niet precies het doel is wat u voor ogen hebt. U wilt waarschijnlijk dan iets bereiken. En mijn vraag is dan, wat zou u dan willen in deze begroting als het er op sport aankomt?
Meneer Westerling, wat wilt u?
Ik vind het heel fijn dat meneer Van Rode mij daar nog even de gelegenheid voor geeft. In mijn optiek wordt het thema sport te veel in isolatie bekeken. Als in iets wat is over sportverenigingen en evenementen. En ik heb de afgelopen 2 jaar een aantal keer geprobeerd om op andere domeinen, sport en bewegen, een plek te geven in het beleid dat we maken. Of het nou ging over de jeugdzorg of dat het ging over het onderwijs, huisvestingsbeleid. En ik roep dus het college op om sport niet in isolatie te bekijken, maar juist nu in te zetten als welzijnsinstrument, al is het maar in de ambitie. Op dit moment heb ik geen concrete voorstellen waar een bedrag in deze begroting zou moeten schuiven om dat mogelijk te maken.
Dank u wel, meneer Van Rode. Ondertussen is er wel een inzamelingsactie voor meneer Westerling begonnen. Dus we hebben goede hoop, zullen we zeggen. We gaan verder met de tweede termijn van de Partij van de Arbeid.
Maar het mag financieel prudent gaan.
Wij zullen dat allemaal zorgvuldig administreren. Mevrouw Van Drogen, wilt u verder gaan?
Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad. Ik ga even de punten pakken waar de beantwoording nog niet helemaal 100% bevredigend was voor ons. Ik begin even bij het kwijtscheldingsbeleid. Wethouder Walters, u geeft aan, daar zitten stevige restricties aan, ook gewoon wettelijk. Dat is natuurlijk zo. Ik moet ook wel eerlijk zeggen dat het antwoord wel dermate globaal was dat het nog niet echt de indruk geeft dat u heel erg uitgebreid uw best heeft gedaan om alle mogelijkheden ook echt te onderzoeken. Wij hopen dat u samen met ons in de toekomst nog wel wil gaan optrekken om te kijken wat er nog wel mogelijk is dan. Tenslotte wil ik nog even doorgaan naar wethouder Wolters. De 120% weer terug naar 130%. Ik moet zeggen dat ik heel blij ben met uw beantwoording. Dat u daar graag nog een keer naar gaat kijken en dat u het geluid van de raad serieus neemt. Daarmee pakt u ook meteen een van onze andere tips voor 2021 heel actief op. Dus wij zien ook graag in de toekomst dat we daar betere resultaten mee kunnen boeken. Dan ga ik even naar wethouder Heller. Ik moet helaas concluderen dat u naast de al bestaande kaders van de coalitieakkoord eigenlijk helemaal niet op basis van de impactanalyse heeft besloten dat er toch een extra versnelling nodig is. Wij vragen dit natuurlijk elk jaar, maar het wordt ook elk jaar urgenter. Ik wil daarnaast ook nog even mijn teleurstelling uitspreken over dat dit al de tweede of de derde keer is dat u met een dooddoener komt, zoals plannen maken kost tijd. Dat voelt echt een beetje als een niet erg aardige opmerking en het klinkt alsof u denkt dat wij dat niet snappen. Ten tweede is het ook misschien niet altijd even waar, want in het kader van de stikstofaanpak zijn er als nooit tevoren hele mooie nieuwe initiatieven en ideeën om juist versnelde woning neer te zetten. Dus als u ietsje beter gaat kijken, dan kunt u misschien nog wel mooie initiatieven vinden. Want er zijn dus plannen waar woningen in 6 weken neergezet kunnen worden. En dat zijn uitstekende woningen die 15 tot 20 jaar mee kunnen gaan. Dan ga ik nog even naar economie van wethouder Kuipers. Zoals ik al eerder zei over de WOM ga ik even niet specifiek op in. Behalve dan dat we er wel van uitgaan dat hier nog een apart raadsbesluit voor zou komen. Want het blijft natuurlijk nog steeds €1 miljoen aan investeringen. Tenslotte over de subsidies en de investeringen in economische ontwikkelingen. Ik had Media Perspectives als voorbeeld genoemd, maar het is natuurlijk niet de enige partij die gelden ontvangt. Ik ben heel blij met de toezegging die u heeft gedaan. Ik moet daar ook wel even bij zeggen, het was inderdaad heel erg makkelijk, omdat ik zelf ook in het kwartiertje pauze even het jaarverslag uit 2019 kon downloaden en zag dat er van de 300.000 subsidie 120 naar talent is gegaan. Dus dan weten we meteen wat er over is. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van Drogen. Zijn er nog vragen aan de Partij van de Arbeid? Ik zie niks gebeuren in de chat, dus dan sluiten wij dit deel af. En dan gaan wij door naar mevrouw Remmers van GroenLinks. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u wel, college, voor de beantwoording van de vragen. Het meeste was in Helder Hilversums, maar sommige dingen hebben voor mij nog wat punten op de i nodig. Ja, om te beginnen, ik heb de pauze gebruikt om toch even de betekenis van het woord prudent op te zoeken. Want dat gebruiken we ondertussen al jaren. We denken allemaal, oh nee, we snappen dat allemaal. Maar Wikipedia, welke dan ook, die zegt het is voorzichtig, bedachtzaam, misschien wel een beetje behoudend ook. En dat is toch echt wat anders als wat we nu zien ten aanzien van de evaluatie van de financiële verordening. Want er ligt natuurlijk toch op het besluit wat het college ons straks gaat vragen een behoorlijke druk. Want als we niet het besluit nemen dat het college gaat voorstellen, zullen we precies zoals meneer Jaarsma zegt, forse aanvullende bezuinigingen moeten bedenken. En in het jaar voorafgaand aan de verkiezingen zal dat geen eenvoudige opgave zijn. Dus prudent is het niet, maar tegelijkertijd weten we dat de wethouder heeft gezegd en afspraak heeft gemaakt in de audit- en rekeningcommissie. Wij wachten de discussie af en gaan de discussie aan. Dan wethouder Wolters. Ik vind het heel erg fijn dat u welwillend reageert op de suggestie van ons om de lobby richting Den Haag te verstevigen, om hun over de brug te laten komen met geld, maar misschien ook met andere keuzes. U heeft helemaal gelijk dat als hulp in de huishouding onder het bijzondere bijstandsregime valt, dat de gemeentelijke raad daar dan de kaders voor stelt. Dus die kan inderdaad 120, 130 of 150% voorstellen. Mijn vraag is even nog, bent u geholpen als wij een dergelijke motie in uw rugzak meegeven aan Den Haag? Want dan stel ik hem uiteraard heel erg graag voor u op. Dan wethouder Wolters, u wilt eigenlijk geen actualisatie van beleid in het werk en inkomen. Ik sluit me daarbij aan bij mevrouw Van Drogen, omdat u zegt, ja, maar ik ben er al heel erg hard mee aan de slag. Maar het probleem wat wij met dat soort uitspraken hebben, dat u aan de slag bent, is dat wij niet zo goed weten wat u doet.
En als we dan kijken wat u doet in de regio, want we hebben het daar natuurlijk best vaak met u over. Dan hebben we het over de werkkamer, u heeft plannen, perspectief aan werk, werken aan werk. Het is vaak heel erg veel. En veelomvattend en niet zo concreet. Dus wij zijn blij met uw pragmatische aanpak, want dat heb ik u horen zeggen. Ik hoop dat u dan ook met die maatregelen een RIB aan ons stuurt met wat u doet en wat u ook niet meer gaat doen of wat u niet meer vraagt aan onze bijstandsgerechtigden. En ik wil u nog met nadruk wijzen op een motie die ooit door de SP is ingediend en is aangehouden, waarin gevraagd wordt om te stoppen met zinloos solliciteren. Zou u daar heel graag nog een keertje naar willen kijken? Ja, mijnzelfde vraag geldt voor de jeugdwerkloosheid. U zit er bovenop, maar graag horen we uw concrete maatregelen. Ten aanzien van de schulden vraag ik u echt nog een keertje beter na te denken. Want u zegt, ik ben vanaf 1-1-2020 bezig, maar de staatssecretaris heeft op 20 september een brief gestuurd in zaken de intensivering van de aanpak van schulden en armoede. Juist ook omdat hij en wij allemaal zien dat schulden pas in een heel laat stadium worden gemeld bij de gemeente. En hoe eerder je erbij bent, hoe minder grote problemen. Dus daar vraag ik u in tweede termijn nog een antwoord op. Dan de 120% en 130%. Er werd gesteld dat 5700 gezinnen in Hilversum de dupe zouden zijn van de verlaging van de grens van 120 naar 130. Dat is niet het geval. Dat zijn de totale aantallen tot 130%. Er zijn 1000 inkomens tussen de 120% en 130%. Als een gelukkig, en gelukkig hoor ik daar brede steun voor twee categorieën de 130% handhaven, dan verzachten we de pijn. Maar pijn blijft het, maar we zullen hier een amendement voor opstellen. Dat was het, wethouder.
Dank u wel, mevrouw Remmers. Zijn er vragen aan GroenLinks? Niet. Nou, we komen straks in de tweede termijn van de wethouder erop terug. Maar volgens mij vroeg u naar een RIB die al toe was gezegd. Maar dat horen we vast wel. Dan gaan we verder met de SP. En volgens mij mag ik dan in dit geval meneer Van Rode het woord geven. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Dank u wel. Ik moet eventjes mijn notities erbij pakken. Want er zijn nog wat dingetjes blijven liggen van de vorige sessie. Even dank aan GroenLinks voor het noemen van onze motie. Met betrekking tot de Hilversumpas, daar sluiten we ons graag bij aan. Sterker nog, volgens mij hebben we dat al vaker geroepen. Dus het is mooi dat de GroenLinks dat idee nu ook promoot. En misschien kunnen we samen daarin opstappen om een amendement te vormen. Er lag nog een vraag open, als het goed is, met betrekking tot de uitvoering van motie 1852 over de wachtlijsten GGZ en de jeugdzorg. Wij zouden graag voor de begroting de stand van zaken hebben over de uitvoering van die motie en de beschikbare data die er is met betrekking tot de wachtlijsten. En wij zouden ook graag nog een reactie hebben of iets concreter over welke plannen we wel niet kunnen opzetten voor de statushouders. We hebben extra geld gekregen in de meicirculaire. Dus we hebben middelen om daar iets voor te gaan doen. En de plannen in de begroting zijn op dit moment minimaal. Dan om op de fysieke elementen nog terug te komen. Dat is een beetje meer mijn terrein. Want mevrouw Verweij die noemde de grote projecten al en hoe je het ook wendt of keert, we gaan gewoon geen sluitende meerjarenbegroting hebben straks als we deze grote projecten doorzetten. Er komen gewoon ook nog kosten aan die we niet begroot hebben. Dus wij houden toch nog vast aan ons plan of ons voorstel om een taakstelling te zetten op de fysieke projecten. En Stationsplein, Arenapark, Mediapark, Cultuurplein misschien, een taakstelling van 10%. We kunnen natuurlijk wel zeggen, we wachten totdat er een plan terugkomt. Maar mijn ervaring is, als je iemand 80 miljoen geeft en zegt, maak een plan, maak je het op. Dus als we ze nou eerst eens een keer 10% minder geven en kijken wat we dan krijgen, dan wordt er misschien al meteen vanaf het begin wat prudenter met geld omgegaan. Wat betreft die plannen trouwens, ik heb geloof niet dat ik er iets over gehoord heb, maar we zitten natuurlijk ook nog met het stikstofbeleid van de regering. En wat de effecten daar precies van zijn op die projecten, dat is deels natuurlijk een technische vraag. Maar ik vraag me ook gewoon praktisch af van, is daar überhaupt rekening gehouden in deze begroting? Mogelijke vertragingen en dat soort zaken die dat tot gevolg heeft. Misschien kan daar kort even antwoord op gegeven worden. En dan graag zouden we toch op termijn een wat gedetailleerder overzicht hebben over de gevolgen die dat voor de projecten heeft. Dan nog, we hebben het al eventjes gehad over schone lucht. Ik ben ook benieuwd wat voor rek er nog is om budgetten te regelen voor een geluidskwaliteitsplan of een fijnstofplan. Misschien kan het ook meegenomen worden in de omgevingsvisie. En tenslotte hebben wij vragen gestuurd vooraf, want het waren wat uitgebreider, met betrekking tot de distributiehub. Die staan in IBAPS, die vragen, dus ik zou daar ook nog graag antwoord op hebben.
Dank u wel, meneer Van Rode. Zijn er vragen voor meneer Van Rode? Niet? Dan gaan we verder. Wel. Oh, nee. Zijn er vragen aan meneer Van Rode?
Ja. Nee.
Marleen, mevrouw Remmers, want u...
Ik ben aan het klungelen, voorzitter, excuus. Maar dank u voor de tijd. Ik heb meneer Van Rode natuurlijk gehoord over zijn steun over 130 en 120 en de twee regelingen. Daar ben ik uiteraard blij mee. En soms hebben twee partijen dezelfde gedachten, dus ik ga daarover uiteraard graag met jullie in gesprek.
Nou, dat is een hele mooie afspraak die u samen maakt. Zijn er dan nog andere vragen aan de heer Van Rode van de SP? Niet? Dan gaan we nu wel verder met Leefbaar Hilversum. Ja, dat zeg ik goed. Mevrouw van Oostveen, waar bent u?
Ja, ben ik er nog nu?
Ja, u gaat helemaal goed.
Oké. Een aantal dingen. Hoe kunnen we als gemeente het niveau van de dienstverlening verlagen, als het nu al niet eens nog zo denderend is? En moeten we niet scherper indiceren, of moeten we gewoon anders indiceren en anders kijken naar zorg en wonen? Moeten we niet veel meer sturen naar een andere manier van samenleven, samen delen, samen verantwoordelijkheid nemen en daardoor samen zorgen? Ik vind het fijn dat er in ieder geval wordt onderzocht over de herbouw van het verkeershuisje rondom het station. Dat het plan laat komt, is eigenlijk niet zo. Ik heb namelijk al in de eerste plannen van mij, 2 jaar geleden al aangegeven, veel meer in te zetten op de historische context van het stationsgebied. En ook al geopperd voor architectonische kioskelementen rondom het station, waarbij het verkeershuisje ook al een voorbeeld was. Doorstroming qua wonen heeft een prioriteit, maar welke plannen liggen er concreet en budgetten liggen erbij om hier ook op korte termijn iets aan te doen? We lijken het vooral te willen oplossen door ons te concentreren op 3 grote ontwikkellocaties. Maar wordt voorbij gegaan aan het feit dat het juist erg ingewikkelde en dure ontwikkelingen zijn. Is het niet juist wijsheid om eerst te beginnen bij projecten die sneller resultaat kunnen opleveren en veel minder complex zijn? En is het niet veel beter om juist te investeren in tijdelijke noodvoorzieningen, die ook echt op korte termijn kunnen worden geplaatst? Als de doorlooptijd van een buurthuis inmiddels al 5 tot 6 jaar lijkt te zijn, hoe verhoudt zich tot 3 mega voorgestelde ontwikkelingen? Ook zijn we als Leefbaar erg benieuwd naar de hoeveelheid woningen en bedrijfsruimte en zijn er nu tegen wat er nu al is. Daarnaast gaan we bijbouwen terwijl we zouden moeten investeren in onze basis en eerst vullen wat leeg staat. Welstandsvrij bouwen besparen op uitvoeringskosten. Welke kosten dan en in welk belang? Het lijkt er namelijk op dat de lokale initiatieven die juist zelf willen bouwen of andere woonvormen willen initiëren tegen muren aanlopen en lijken andere woonvormen voor de lagere segmenten lastig realiseerbaar. Is welstandsvrij bouwen alleen mogelijk voor het hogere segment? Naar ons idee kun je beter investeren in andere woon- en leefomgevingen, flexibele bouwelementen, doorstroming in je eigen wijk van verschillende doelgroepen. Door te investeren anders te doen, bespaar je juist aan de andere kant. Door verschillende maten woningen in een wijk en kangeroe aanleunhubs voor de meest uiteenlopende doelgroepen. Alleen als je in een wijk en je netwerk kan blijven wonen en verhuizen, kun je besparen op het vlak van zorg. We vinden als Leefbaar dat er te weinig budget is voor cultuur. En ook dat er veel te weinig linken worden gelegd met het sociaal domein. Net als sport en bewegen, waar Tony Tobias het over heeft. We vinden het ook een vertekenend beeld geven, aangezien subsidies worden gegeven om huur van panden te betalen die van onszelf zijn, maar niet om inhoudelijk projecten te kunnen uitvoeren. Daarnaast gaat er vooral subsidie naar een paar grote partijen in plaats van juist kleinere initiatieven ook te kunnen ondersteunen. Cultuur lijkt onder te sneeuwen in een mediaplein en stedelijke ontwikkelingen. Bij veiligheid moet je juist bepaalde doelgroepen extra aandacht geven in het voorveld, maar ook juist door die doelgroep juist te prikkelen om hun energie op een andere manier in te zetten. Dus bijvoorbeeld kunst, cultuur, sport en de doelgroep die daar helemaal niks mee wil, heldere en duidelijke strakke kaders te stellen. En aangeven waar letterlijk en figuurlijk hun ruimte is en waar ze ook wel mogen zijn en waar de grenzen liggen. En waar die grenzen liggen, dat er ook gehandhaafd wordt. Naar ons inziens kun je de aanwas van jeugdgroepen die overlast veroorzaken niet reguleren. Wel kun je reguleren hoe je ermee omgaat. Wat doen we met doelgroepen die niet aan een betaald werk kunnen, maar wel vrijwilligerswerk bijvoorbeeld? Volgens mij is dat categorie 2 en 3 als ik het goed heb. De doelgroep die niet binnen 1 jaar weer aan het werk is, maar veel te goed is voor dagbesteding. Is het niet belangrijk juist hier budgetten voor te reserveren? Voor bijvoorbeeld vrijwilligersvergoedingen, maar ook juist voor het begeleiden van deze doelgroepen? Zie ik nergens in terug. Liggen de aandachtspunten van mobiliteit wel waar de bewoners ook willen dat ze komen te liggen? Of is het vooral beleid door het college? Bij veel voorzieningen die jullie willen realiseren, zijn er een groot deel van de bewoners het helemaal niet mee eens of zitten er helemaal niet op te wachten. En verder als laatste, ik begreep dat er elk jaar gemiddeld 6 à 10 uur over een begroting wordt gepraat, maar dat die eigenlijk altijd gewoon doorgaat. Is het dan alleen een formaliteit en eigenlijk een wassen neus dat wij hierover praten? Of worden er echt aanpassingen in de begroting gedaan waar de raad achter kan staan en wat aan hun wensen en aanvullingen aandraagt, voldoet?
Dank u wel, mevrouw Van Oosten. Over dat laatste zijn we natuurlijk als raad geheel zelf verantwoordelijk hoeveel amendementen we maken en of we dat willen doen en of we daar meerderheden voor kunnen vinden. Dus de vraag of wij 6 à 10 uur vergaderen voor niets is een vraag die wij alleen maar voor onszelf kunnen beantwoorden. Wie heeft vragen voor mevrouw Van Oosten van Leefbaar Hilversum? Niemand? Nee? Nou, dan gaan we verder. En dan gaan we verder met Hilversums Belang. Meneer Blok, denk ik.
Ja. Jammer. Mevrouw Walters is erin geslaagd om goed de vraag te beantwoorden. Alleen, ja, het laatste stapje heeft ze in 3 of 4 gevallen nog niet gedaan. En daar ga ik met nog even doorheen lopen. Financiële vragen dat is. We hebben dus nu een periode achter de rug van negatieve exploitatieresultaten. We krijgen er 2, totaal samen 20 miljoen. Daarna kregen we 2 jaar, dus 23 en 24, waar we dan met enige moeite misschien wel een klusje halen. Dus het college zegt structureel sluit met begroting. Ik ben dat dus gewoon niet mee eens. En de vraag is, als je dit pakket nu zo, zoals het nu ligt, bij de provincie inlevert, wat vindt hij er dan van? Vindt hij dat ook een structureel sluit met begroting? De tweede vraag is, die is inderdaad helemaal niet beantwoord. Voor 2021 kan exploitatietekort van 4,2 miljoen. Er is nu bijna 6 miljoen ingeboekt als bezuiniging. En dat is dus al, dat gaat over enige maanden, gaat het wel gebeuren. Dus de vraag aan de wethouder is die bezuiniging wel haalbaar? En met name omdat het zo snel moet. De derde vraag is...
Sorry, die vraag verstond ik niet helemaal. Graag even opnieuw.
Ja, we hebben dus voor 2021 een exploitatietekort van 4,2 miljoen. En die hebben dus, die had veel erger moeten zijn, waren het niet dat er 6 miljoen ingeboekt door jullie zijn, is als bezuiniging. 6 miljoen ingeboekt als bezuiniging. En de vraag is die bezuiniging dan wel haalbaar, met name omdat het op korte termijn, op een maandag, maar al begin het jaar dan. En dan de volgende vraag is, heb ik ook al gezegd eigenlijk, de vermogen loopt snel achteruit met circa 20 miljoen. Afgelopen 2 jaar, komende 2 jaar. Daarna wordt dus de solvabiliteit rent net op hetzelfde bedrag achteruit minimaal. En de vraag is het niet nu al voorzienbaar dat de grote projecten die jullie van plan zijn, die misschien wij ook al van plan zijn, nu al vaststaat dat die slecht financierbaar worden? Het gaat om minimaal 100 miljoen, heb ik uitgerekend. Dan volg ik deze 60 en GroenLinks eigenlijk geheel in het kader van de stelposten van iets van 5 miljoen. Activeren projectkosten. Ik heb dat ook genoemd, zeker een soort voorschot die het college neemt. Maar dat geldt al voor 2021. Dan geeft de wethouder Je geeft als antwoord ja, nee, maar dan als de Audit en Rekeningcommissie en de Raad dan aan besluit om die activering niet toe te laten, want het gaat, de Raad besluit erover, dan kom ik wel met nieuwe bezuinigingen. Nou, dan is de vraag, wat denkt u dan aan? Dat gaat dan om 5 miljoen blijkbaar. Punt 1. Ten tweede, gaan ook die bezuinigingen moeten dan in 2021 al, ja, en daarna ook trouwens, maar in 2021 al, moeten die er al zijn. Dus de vraag is weer, wat denkt u aan? En qua timing gaat u dat nooit lukken? Dat zeg ik alvast maar. Dan de circusterrein aan eigen wethouder Boerink. Laat ik het kort houden, aan de slag ermee. Want er komt best een mooi bedrag uit te zijn de tijd. Dat kunnen we voor de financiering van andere projecten heel goed gebruiken. Dan steun ik GroenLinks en de SP in hun wens om de Hilversumpas, dat is geloof ik iets van 1,5 ton, ter beschikking te stellen voor een minimumregeling van momenteel 130%. Doen we graag aan mee. En het verkeershuisje van GroenLinks, zal ik maar zeggen, op het Oosterspoorplein, leuk idee van meneer Ehrenberg, steunen we ook. Dat was de voorzitter.
Dank u wel, meneer Blok. Mevrouw Van Drogen, u heeft een vraag aan meneer Slingeland, was u net voor. Dus we gaan eerst even naar meneer Slingeland en dan naar mevrouw Van Drogen. Meneer Slingeland.
Voorzitter, ik bedacht me dat de Nestor van de Raad niet weg zou kunnen komen zonder dat hem een vraag werd gesteld bij zijn termijnen. En vandaar de volgende vraag. Voorzitter, of meneer Blok, hoorde ik u zeggen dat u uw zorgen maakt over de beoordeling van gedeputeerde staten van de provincie waar het betreft het accepteren van de voorliggende begroting die niet structureel sluitend is, doch wel reëel. Kunt u dat bevestigen of ontkennen?
Meneer Blok.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een wat rijke ervaring, denk ik, al 10 jaar geloof ik in de financiële vraagstukken. Ja, Nestor, ja, iets wat ik niet zo graag hoor eigenlijk. Goed, het is wel zo. Daarna komt u, hè, meneer Slingeland, u bent de volgende, 70-plusser. Maar even ter zake. Nee, ik weet eigenlijk op de grond van mijn ervaring niet anders dan dat je een jaarlijks een sluitende begroting moet hebben. Hè, dus de 4 jaar waar we nu over praten. Nou, als dat dan niet zo zou zijn, dan denk ik dat je moet praten over, ja, als het dan niet allemaal, laten we zeggen, per jaar sluitend is, maar dat je het dan, als je het totaliseert en het dan sluitend is, dat de provincie dat dan wel goed vindt. Maar als we er komen met 2 jaar met 6 miljoen min, nadat we al 14 miljoen min hebben gehad in de vorige jaren, en dan pas aan het eind een beetje sluitend kunnen krijgen, kan maar niet voor de provincie dat goed vindt. Dat is het antwoord op uw vraag.
Dank u wel. Mevrouw Van Drogen. Mevrouw Van Drogen, meneer Slingeland wil nog graag een reactie geven. Heel kort graag.
Een korte reactie in de richting van meneer Blok. De provincie kijkt met name, beoordeelt met name de voorliggende begroting en de ramingen. En beoordeelt er onder andere de algemene taakstellingen, de behoedzaamheidsbudgetten, de verwachte maar nog niet verwerkte ontwikkeling van de algemene uitkering, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts bij. Mijn verwachting is dat de gedeputeerde staten met de voorliggende begroting en de ramingen wel akkoord zal gaan.
Dat gaan we allemaal op termijn meemaken. Mevrouw Van Drogen, gaat u gauw.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk een beetje in aansluiting hierop een structureel sluitende begroting. U zegt, ik vind van niet, maar ben niet gewend om dat te zien als een matter of opinion. Want het is natuurlijk gewoon een feit, iets dat volgens een bepaalde definitie volgt of niet. Dus misschien kunt u iets beter uitleggen waar dat verschil aan mening dan uit bestaat.
Meneer Blok.
Nou, de provincie die krijgt die begroting, vandaar dat we die op termijn op tijd moeten inleveren. En die gaat dan kijken aan de grond van de regels, de BBW, de eigen regels, dus gewoon met de wet over ook. Die gaat kijken of ze een structureel sluitende begroting vinden. En ik denk gewoon dat dat niet zo is, maar dat, ja, dat zien we wel, voorzitter, tegelijk in. Ik denk van niet. Maar ik wacht wel antwoord van de wethouder ook even af, die weet dat volgens mij precies.
Goed, dan sluit ik dit gedeelte af en dan gaan we over naar de tweede termijn van de Democraten Hilversum. Meneer Gubbels, neem ik aan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, samengevat, de zorgen over de begroting en de financiële toekomst, die blijven. In die zin is het idee van het CDA voor scenario's een erg goed idee. En ik ben ook benieuwd naar het initiatief van D66 waar het gaat om de activering van de projectkosten. Maar dat gezegd hebbende, als ik zo mijn aantekeningen voor vanavond en vanmiddag doorkijk, dan verdient het college wel een compliment dat ze toch professioneel vrij compleet geantwoord hebben. Wat resteert is de reserve stedelijke ontwikkeling. Hier ontbreekt een maximale hoogte en een maximale termijn, zoals dat wel vereist is in de financiële verordening. Ik verwijs naar artikel 11, 2c en 2d. En ik kan me voorstellen dat daar nog een amendement op geformuleerd wordt. Dan voor wat betreft GroenLinks het initiatief en de 130% voor de minimaregeling. Dat is een prima idee. En datzelfde geldt ook voor het Dudok verkeershuis. En mocht er nou eventueel te weinig ruimte zijn op en rond het station, geef ik misschien als overweging mee dat het ook nog naast Mout zou kunnen, ter hoogte van het langgewenste de Nadelstraat. Daar wil ik het even bij laten. Dank u wel.
Dank u wel. Zijn er nog vragen voor de Democraten Hilversum? Niet, dan sluit ik met uw welbevinden de tweede termijn van de fracties af. En dan kunnen wij doorgaan naar de beantwoording door het college. Heeft het college nog behoefte aan een korte schorsing, mevrouw Walters? Nee? We kunnen gewoon doorgaan. Dus dan gaan we gewoon door en geef ik u gelijk het woord. Als, wilt u overgaan tot beantwoording?
Ja, dank u wel. Het CDA vraagt naar meerdere scenario's op het gebied van investeringen. Om die te maken moet je toch een indruk hebben hoeveel investeringen we het nou over hebben. Voor het stationsgebied krijgen we dat in Q1. Voor het Arena Park hebben we daar echt nog geen voldoende beeld van om daar een scenario van te maken waar we echt wat aan hebben. Daarvoor is het plan gewoon nog niet ver genoeg. En dan heb je het over de grootste twee investeringen die we doen. Het zwembad staat op 18 miljoen geprognosticeerd, staat er keurig in. Dat is het andere kanje. Meer kan ik er eigenlijk niet verzinnen waarvan ik denk waarvan je realistische scenario's moet maken. Dus dan blijf ik toch bij mijn voorstel om gewoon even in Q1 het voorstel ook van wethouder Schepers en mij, zou maar zeggen, over de investeringen voor het stationsgebied, daar goed naar te kijken. En natuurlijk verderop ook te kijken naar wanneer we weer grote investeringen in beeld hebben.
Sorry, mevrouw Walters, ik krijg de interruptie van meneer Struijsker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk toch dat mevrouw Walters een denkfout maakt. En in die zin wil ik ook een voorbehoud maken dat we wellicht daar in de raad op terugkomen. Die scenario's zijn natuurlijk vooral bedoeld om de dingen die nog niet zeker zijn door te rekenen. Dus in die zin, u heeft natuurlijk gelijk, we weten het nog niet. En daarom willen we juist scenario's analyseren. Dus in dat opzicht stel ik voor dat wij ons beraden op een mogelijke motie erover. En dat dan in de raad aan de orde te stellen.
Goed, dank u wel.
Oké, dat wacht ik dan af. Dan kijk ik even goed naar hoe u het dan bedoelt. Misschien begrijp ik het niet voldoende. Dat zie ik aan uw motie, dat is prima. Ja. D66 komt natuurlijk nog even terug op het activeren van projectkosten. Ik snap best dat u daar voorzichtig in bent, maar dat zijn wij ook. En het valt me dan op dat u ook zegt, ja, dat gaat u op grote schaal doen. Ja, u heeft nog geen voorstel van me gezien. Dus wij gaan natuurlijk ook goed kijken welke projectkosten zijn nu verstandig om te activeren en welke niet. Daar komen wij nog over te spreken. Ook uw opmerking over, we willen geen Delft zijn. Delft is natuurlijk niet alleen het activeren het probleem, daar hebben ze ook een heel treintraject ondergronds gebracht. Dan is gewoon ook de omvang van een project het effect dat je het opeens zwaar krijgt. En daar wil ik toch wel aan toevoegen dat in heel veel middelgrote gemeentes het heel gebruikelijk is om een deel van de projectkosten te activeren. U weet waar het bij ons eerder op misging, is dat wij eigenlijk niet goed tijd schreven en niet goed toerekenden aan projecten. Als we dat niet kunnen, moeten we het niet doen. Als we dat wel kunnen, dan kunnen wij ook gewoon
veel middelgrote gemeenten een systematiek hanteren waarbij we een deel van de projectkosten activeren. Wat ook gewoon prima toegestaan en aangemoedigd wordt in de BBV. Dus het is niet zo uitzonderlijk. Dat wil ik maar even meegeven. Ik heb uitgelegd hoe ik dat zie met die stelpost. En mocht u het toch niet willen, hoe we dan bezuinigingsvoorstellen voorstellen. Als we dan bij de kadernota zijn, dan gaat het natuurlijk om het, een alternatief voor de langere termijn. Dus,
mevrouw Walters, u...
Snap ik ook dat als we het niet doen, dat we dan de stelpost juist voor de jaren 2022 verder moeten invullen.
Ja, mevrouw Walters, onderbreek u even, want uw internetverbinding hapert heel erg. Misschien dat u daar iets aan kunt doen. Want af en toe valt u helemaal weg, u staat nu stil. Nee.
Ja, als het goed is, doet u het nou weer beter.
Gaat u verder dan?
Dus mijn laatste zin was juist dat als u toch niet de projectkosten activeert, dat het dan juist gaat om een vervanging te vinden bij de komende kadernota voor de ingeboekte stelpost voor de jaren verderop. Dus ik snap nog steeds dat we dan een sluitende begroting moeten hebben. Dus daar zijn we het over eens. Dan ga ik even in...
Krijgt nog een interruptie, mevrouw Walters. Mevrouw van Drogen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik was hem eigenlijk al aan het intrekken, omdat ik juist zo nieuwsgierig was naar uw antwoord op, waar ik er juist maar juist op inging, over de stelposten. Maar dat hele deel van het antwoord is juist door die internetverbinding weggevallen. Dus misschien kunt u zich nog heel ver herhalen. Ja, dus niet de redenering over waarom wel of niet activeren. Die discussie moeten we juist nog voeren, dat is het hele punt. Maar waarom het nu in die stelposten al zo wordt opgezet, dat verhaal. Dank u wel.
Wij hebben nu een stelpost opgenomen omdat wij menen dat het ook een goed idee is om om een deel van projectkosten te adviseren. En dat wij gewoon met een fatsoenlijk en goed voorstel gaan komen. Dus daarom hebben we het zo opgenomen. Mocht u het uiteindelijk toch niet willen, dan komen we bij de komende kadernota met u te spreken over hoe we dan de stelposten van de jaren 2022 en verder anders moeten invullen. Want dat is dan waar we in ieder geval een oplossing voor moeten vinden. En daar zal ik natuurlijk ook over nadenken. Hilversums Belang vraagt welke concrete ideeën ik daarvoor over heb. Nou, op dit moment doe ik daar geen voorstellen voor. Dus dat komt in de komende tijd. Maar laten we nou eerst gewoon eens het voorstel in Q1 op zijn waarde beoordelen. En eens kijken of wij net als veel middelgrote gemeenten een deel van de projectkosten kunnen activeren.
Mevrouw Walters, u krijgt een interruptie van meneer Jaarsma. Meneer Jaarsma, gaat u gauw.
Oh, het geluid staat uit.
Weer unmuten. Excuus, bij deze hoort u mij wel als het goed is. U heeft het eerder, we gaan de projectkosten gewoon activeren genoemd. En dat is ook de hele sfeer die uw beantwoording uitwasemt. En nou ja, het blijft een verkeerde volgorde van dingen. En ik ben ook verbaasd over uw opmerking dat we over 2021 dan blijkbaar geen probleem hebben. Dat we alleen maar de latere jaren met bezuinigingen gaan komen bij de kadernota. Als u dat op deze termijn kunt gaan doen. Waarom neemt u ze dan nu al niet vast mee? Want het blijft natuurlijk een hele precaire begroting, ook met het activeren van projectkosten.
Mevrouw Walters, gaat u verder.
Als u een ander idee heeft, komt u er ook mee. Maar bedoel, het is geen eitje om alle dingen allemaal op het laatste moment om te gooien. En dat doen we dus ook niet. Ook omdat dit college gewoon achter dit voorstel gaat en dat eerst met u wil bespreken. Dus ik denk dat dit het antwoord is wat ik te geven heb hierop. Even kijken. Dan kom ik bij de VVD en die wijst op zorg en sport en doet u wel iets aan die combinatie. Waar we zeker wat mee willen is rond het actieplan verminderen van eenzaamheid. Daar zie je ook dat sportieve activiteiten juist mensen ook kan verbinden. Dus ja, eenvoudige dingen als wandelclubjes, fietsclubjes, sportclubjes in de openbare ruimte of in, ja, dat is op dit moment alleen maar mogelijk, kunnen helpen om ook nieuwe groepen te vormen en de eenzaamheid te bestrijden. Dus daar wil ik zeker de verbinding zoeken. En ook het sporten in de openbare ruimte, daar wil ik verder graag met wethouder Voorink over nadenken. Wat we daar nu hebben en misschien hoe we dat kunnen uitbreiden voor jongeren, maar ook voor ouderen. Dus dat is het concreet. Dan vraagt de PvdA kwijtscheldingsbeleid. Ja, u zegt dat nou wel, maar het lijkt wel of u het niet goed uitgezocht hebt. Ja, dit is mijn tweede termijn als wethouder financiën en ik heb er al eerder naar gekeken en er zit echt weinig ruimte in. Dus vandaar dat ik dit zo stellig zeg. Dan even kijken. GroenLinks, die heeft het over de lobby naar de VNG, over WMO en jeugdhulp. Daar wil ik inderdaad zeker mee doorgaan. U vraagt, helpt de motie om die optie van huishoudelijke hulp uit bijzondere bijstand, dat deze gemeenteraad mogelijk voor open staat om die vorm te kiezen. Dat zou helpen. Elke vorm waarvan we denken, nou, dit is een manier om toch goede huishoudelijke hulp te bieden zonder dat we onze grip op de kosten verliezen. Daar sta ik voor open en daar kunnen we over nadenken. Dus doet u dat vooral ook. En ik zal deze inbrengen bij de VNG en de G40. De SP vraagt naar de jeugdzorg en de wachtlijsten daaromtrent. We hebben het programma Transformatie voor Jeugdzorg lopen. Dat is onder regie van de regio, maar dat omvat onder andere de zaken om de wachtlijst terug te brengen. Daar krijgt u elk jaar een rapportage van. Dus ik stel voor dat we ook over deze wachtlijsten ingaan op de eerstvolgende rapportage. Dat zal begin Q1 zijn, zodat die motie ook afgerond kan worden. Maar wij zijn dus met die wachtlijsten bezig en daar zal ik u dan over informeren. De taakstelling 10% op het fysiek domein, daar ben ik al eerder op ingegaan. Dat lijkt me niet zo'n werkbare manier van doen. Even kijken. Dan de vragen van Hilversums Belang over hoe kijkt de provincie naar deze begroting. Je merkt dat de provincie alerter is om goed naar begrotingen te kijken van allerlei gemeenten. Natuurlijk omdat er in veel gemeenten best wel hard gewerkt moet worden om een goede begroting te maken. Dus dat betekent dat men ook alert is op de realiteitszin van een begroting. En zo zal er ook naar onze begroting worden gekeken. Natuurlijk neemt elke gemeente taakstellingen op, waarschijnlijk, schat ik zo in, voor jeugdhulp en WMO. Maar gaat het er ook om, heb je feitelijk een plan eronder liggen en een aanpak waarmee je ook kan zeggen dat je die taakstelling gaat halen? Zo zullen ze ook naar andere taakstellingen of bezuinigingen kijken die wij ingeboekt hebben. En u vraagt ook, zijn de bezuinigingen die wij nu ingeboekt hebben haalbaar? We hebben wel een zorgvuldig proces doorlopen, dat we bij de kadernota zoekrichting hebben aangewezen. En dus ook een half jaar hebben genomen om die uit te werken en in de begroting het resultaat neer te zetten. En u ziet dan ook dat we kleine bedragen hebben afgeraamd, omdat we dan merkten dat bij het uitwerken van de zoekrichting het niet helemaal haalbaar was. Dus daar hebben we netjes in de begroting gezet. Nou, dat is de toets die de provincie doet. Dan zullen ze ook toetsen de stelpost die wij hebben opgenomen op de inkomsten. En dat gaat dan over wat wij van het Rijk verwachten van WMO en jeugdhulp. Daar zullen wij onze onderbouwing voor aanleveren. En ook aan die kant zullen ze toetsen, vinden zij dat realistisch en aannemelijk dat dat gaat gebeuren. Uiteindelijk, en net als meneer Slingeland zegt, is dat het de totaalsom van, is dit een realistische begroting waar deze gemeente goed mee door kan. Wat je wel moet opmerken is dat wij als gemeente de tekorten WMO en jeugd die we in september geconstateerd hebben ook meteen in de begroting voor komend jaar hebben opgenomen. Veel gemeentes doen dat niet, ook omdat ze het laten constateren en denken nou ja, dat zien we dan wel. Dus ja, ik vraag mij ook af hoe de provincie daarnaar kijkt. In die zin is dat heel prudent om dat meteen in de begroting op te nemen. Terwijl het voor ons ook op dat laatste moment was. Maar wij willen niet meer, zoals dit jaar, dat ik uiteindelijk weer een notitie moet sturen. Ja, we hebben weer een tekort ten opzichte van de begroting. Vandaar dat we die hebben aangepast. Dus het is een totaalplaatje en daar gaan we over in gesprek met de provincie.
Goed. Volgens mij bent u door de vragen heen, mevrouw Walters.
Nee, ik heb er nog twee eigenlijk.
Dan ga ik u echt verzoeken om iets meer tempo te maken, want anders laat u weinig tijd voor uw collega's over.
Ja, nou die ene heb ik toch al gedaan en die andere is solvabiliteit. Is het nu al zo slecht dat we moeten zeggen geen ruimte voor grote projecten? Zo zien wij dat niet en de tijd staat ook niet stil. Er veranderen altijd dingen en wij gaan ook gewoon ruimte zoeken om toch grote projecten te doen en subsidies binnen te halen en slim te faceren. We zijn nog lang niet uitgedacht. Dus dat vinden wij een veel te kort door de bocht conclusie. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Walters. Wij gaan verder met de beantwoording van de tweede termijn door meneer Schepers. Die wij eerst gaan feliciteren, want zijn dochter is vandaag 3 jaar geworden. Yeah. En dat is van harte gefeliciteerd, meneer Schepers.
Dank u.
Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb het beperkt tussen de begrotingsperikelen door met te kunnen vieren, maar... Het is coronatijd, dus het gaat sowieso in etappes. Voorzitter, wat betreft de vragen. Ik heb er nog een paar gekregen. De heer Ehrenberg van Hart voor Hilversum vroeg mij om voor winstmaximalisatie te gaan. Dat is precies wat we gaan doen. Ik heb u in de eerste termijn al aangegeven. Het gaat ons niet om de snelheid, maar om een strategie waarbij we er uiteraard zoveel mogelijk uit gaan halen. Want snelheid kan inderdaad betekenen dat we de markt overspoelen en dan halen we het niet uit wat in het vat zit. Dus we gaan voor een uitgekiende strategie, zou ik willen zeggen. Ik heb een heleboel, de heer Ehrenberg, maar een heleboel andere fracties enthousiasme uit horen spreken over het huisje. Ik heb gezegd, ik ga nog uitvoeriger reageren als de motie daadwerkelijk wordt ingediend door de heer Velendaal. Basishouding is positief om het te gaan onderzoeken. En daarbij zullen we uiteraard ook kijken naar de locatie. Aan de oostkant is zeker ook een optie. Wel eerder al over gesproken dat de plannen aan de oostkant in een wat ander stadium zitten dan aan de andere kant. Maar wat ons betreft kunnen we erover, valt daar zeker naar te kijken. Ik wil wel één opmerking maken ten aanzien van alle raadsleden die ik heb gehoord. Ik heb heel veel mensen vanavond horen spreken over een prudente begroting en over fasering en afschaling van ambitieniveaus bij grote projecten. Ook fracties die dit zeiden hebben niettemin met veel enthousiasme het project omarmd. Ik wil u erop wijzen. Ook een verkeershuisje herbouwen kost geld. Dus het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Kleine winstwaarschuwing vooraf.
Meneer Schepers, u krijgt de interruptie van meneer Van Rode. Meneer Van Rode.
Ja, nou ja, ik had natuurlijk van toen dat idee van het huisje langskwam, toen kwam bij ons ook de vraag op van ja, er staat natuurlijk al iets. Er staat namelijk een politiepost die leeg staat. Dus misschien is het ook een optie, en misschien kunt u daar al, ik weet niet of u daar iets over kunt zeggen, maar misschien is het ook een optie om die te gaan gebruiken. En die daarvoor in te zetten. Dat scheelt volgens mij wel een hoop geld.
Dank u wel, meneer Van Rode. U hoeft daar nu niet op in te gaan, want ook de motie van het huisje moet nog ingediend worden.
Ga ik ook niet doen met uw commissie, voorzitter. Ik ga door met de vragen, want anders wordt het wel een erg detailistische vastgoedbeschrijving. Ik heb nog een vraag van de ChristenUnie gekregen over het digitaal platform. De ChristenUnie heeft daar bepaalde wensen bij. Nou, we hebben daar een paar weken geleden uitvoerig over gesproken. Toen heb ik ook toegelicht wat de wensen van het college zijn als het gaat om het digitaal platform. Toen heb ik ook aangegeven de raad daarvan op de hoogte te houden. En dat is ook precies wat ik zal gaan doen. Voorzitter, dat waren voor mij de vragen die ik nog had in de tweede termijn.
Oké. Dank u wel, meneer Schepers. Dan gaan we verder met mevrouw Wolters.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor veel sympathie voor het plan om ofwel een amendement of een motie, ik weet nog niet precies wat dat gaat worden, uiteraard, om van die 120 naar die 130% te handhaven. Ik wou even voor de volledigheid zeggen dat de regeling voor chronisch zieken, dat staat eigenlijk heel verdekt in de begroting. Het is lastig terug te vinden, maar die blijft ook 130%. Dat geef ik u even mee voor volgende week. Maar goed, dat gaan we afwachten. U vraagt aan mij, u bent heel druk en u zegt met van alles bezig te zijn. Wat is dat dan concreet? Nou, dat is een goede vraag. We hebben u in september een brief gestuurd over de bijstellingen voor het regiobeleid perspectief op werk en werken aan werk. We hebben ook gezegd van, er zijn een aantal bijstellingen door corona die zien op meer opleiden, meer werk, een mobiliteitscentrum. En het continueren van de meeste deelprojecten die ook al van start zouden gaan. Die worden nu concreet uitgewerkt. Wij zitten in de fase dat ik daarover op hele korte termijn meer kan berichten. Er staat ook in die brief dat we daar in het laatste kwartaal met een voorstel komen. En zoals het er nu naar uitziet zitten daar heel veel concrete dingen in. Een tipje van de sluier bijvoorbeeld is dat we heel concreet zoeken naar werk in de zorg. En daar aan het proberen zijn concrete afspraken te maken met diverse partners. Om dat zo goed mogelijk te regelen. Nou, ook het mobiliteitscentrum. We willen inzetten op mobiliteit van werk naar werk. Dat wordt waarschijnlijk binnenkort ingericht bij het werkgeverservicepunt. Dus ook daarvan bericht ik u verder. Ook lokaal zijn we hartstikke druk bezig met allerlei bijstellingen aan de hand van corona. En kijken naar hoe we onze middelen zo efficiënt mogelijk kunnen besteden. Eén daarvan is ook dat we kijken naar het construct Nova. Hoe we dat zo effectief mogelijk kunnen inzetten om onze mensen zo goed mogelijk naar werk te begeleiden. Maar nogmaals, graag kom ik daar binnenkort meer concreet bij u op terug. Ik vond zelf dat ik al best concreet was als het ging over jeugd. En voor schuld heb ik de toezegging van vanavond gedaan om daar ook binnenkort op terug te komen. Ik zou willen voorstellen om dat in Q1 te doen, zodat we ook één jaar achter de rug hebben met onze nieuwe werkwijze, met onze schulddienstverlening. En dan kan ik u ook gelijk over dat hele eerste jaar berichten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Wolters. We gaan verder met meneer Heller.
Dank u wel, voorzitter. Drie punten volgens mij. Allereerst de houtstook door de ChristenUnie natuurlijk gewezen. In de collegebrief van 4 november vorig jaar wordt geen harde toezegging gedaan ten aanzien van de houtstook. Maar daar hoeven we wat mij betreft niet over te twisten, want ik lees zelf in die brief wel een verwijzing naar onderzoek van de gemeente Utrecht ten aanzien van communicatie rond houtstook. En dat maakt mij in elk geval nieuwsgierig. Dus de toezegging, voorzitter, die ik in eerste termijn heb gedaan om terug te komen op het Schone Luchtakkoord, die breid ik hierbij uit door daar ook in mee te nemen communicatie rond de houtstook. Dus dat richting de ChristenUnie, voorzitter. Wonen. De Partij van de Arbeid graag versnelling, intensivering, met name aan de onderkant van de woningmarkt. Leeft bij Hilversum benadrukt nog een keer het belang van doorstroming. Dat zijn zaken die het college ook hoog op de agenda heeft staan. Dat kunt u terugzien in de ambities die we in het coalitieakkoord hebben afgesproken. Maar ik denk ook in de acties van het college en de resultaten daarvan. Wij zouden nu enorm kunnen gaan twisten over de vraag of COVID-19 noodzaakt om heel snel heel veel nieuwe woningen neer te gaan zetten. Maar ik zou dat in alle eerlijkheid zonde vinden. Ik ken de PvdA als een partij die zeer gecommitteerd is aan het woondossier en daar bijzonder bij betrokken is. Nogmaals, dat is het college ook. Wellicht dat we daarin inhoudelijk op wat accenten verschillen. Maar misschien zijn we het wel over meer zaken eens dan op het eerste gezicht lijkt. En ik vervolg heel graag het gesprek met de Raad en zeker ook met de PvdA gezien de inspanning op dit dossier. Om tot een goede en nogmaals wat mij betreft liefst zo breed mogelijk gedragen woonvisie te komen.
Nou, wellicht kunnen we elkaar wel verder gaan vinden dan het nogmaals op het eerste gezicht lijkt. Ik zie echt uit naar het vervolgen van dat gesprek, voorzitter. Last but not least, een vraag van de SP. Een nieuwe vraag over statushouders, het budget daarvoor in de begroting 2021. Zoals u weet, wellicht weet naar ik aanneem, krijgen we per 1 juli aanstaande volgend jaar dus een nieuwe inburgeringswet. Dat betekent ook dat er nieuwe taken ten aanzien van statushouders bij de gemeente terechtkomen. Dan gaat het om integrale intakes, om een intensievere vorm van begeleiding en ondersteuning. Wellicht ook minder ontheffingen voor inburgering. En voor een verantwoordelijkheid ook bij de gemeente voor taalaanbod. Er wordt op dit moment ook al hard gewerkt, met name ook op het gebied van participatie. Om vooruitlopend op die nieuwe inburgeringswet meer en nieuwe en betere participatie-instrumenten en begeleiding te organiseren. Voorzitter, volgens mij, als ik niks vergeet, waren dat de drie punten waar ik nu nog even op in moest gaan.
Dank u wel, meneer Heller. We gaan verder met meneer Voorink.
Dank, voorzitter. De VVD had mij nog gevraagd om te kijken of we wat betere indicatoren of cijfers kunnen hebben, wat actueler over overgewicht bij jongeren. Ik zal daar eens een visje uitgooien bij de GGD, of die wat recentere informatie hebben dan 2016, want hij heeft absoluut een punt. Dus daar ga ik achteraan. Ja, dat sportakkoord, dat is precies een jaar oud nu. En een hele hoop van die partners, die sportverenigingen, die hebben op dit moment echt wat anders aan hun hoofd dan het sportakkoord van de gemeente Hilversum. Die zijn vooral aan het overleven. En tegelijkertijd gebeuren er wel mooie dingen. Met name bijvoorbeeld bij de voetbalvereniging Het Gooi zijn echt mooie initiatieven, samenwerking met een lokale sportschool. Maar zij hebben ook in het traject van het kader van het traject met NOC en NSF, verenigingsondersteuning, wat er natuurlijk aan gelieerd is. Echt mooie, een mooi programma opgetuigd waar ook het lokale ROC bij betrokken is. En zo zijn er nog tal van andere initiatieven, ook met de Cruijff Foundation. Dus er zijn echt wel leuke dingen uitgekomen. Misschien is het goed dat ik daar even in een briefje eens even wat voor op een rijtje zet, want voelt dat ver om dat hier helemaal te doen. Dan is er nog gevraagd over, ik geloof door de SP, over of wij in de omgevingsvisie wat met geluidsnormen en fijnstof moeten. De zogeheten bruidschat, hè, al die, we krijgen straks beleidsvrijheid waar het gaat om dit soort criteria in de ruimtelijke ordening. Dat is nu nog het Rijk die daar regels voor oplegt. We hebben in Hilversum ervoor gekozen om die bruidschat, die regels, eerst in eerste instantie van het Rijk over te nemen. Dus als die omgevingswet van kracht wordt, houden we eerst even de wettelijke regels en normen zoals nu. En gaan daarna, hebben we ook met elkaar afgesproken, kijken of we andere normen willen vaststellen. En dat is volgens mij ook een moment om deze discussie te voeren. En dan, voorzitter, tot slot heeft mevrouw Kunst, mevrouw Jacqueline van Oostveen, heeft een opmerking gemaakt over welstandsvrij bouwen. En dan ga ik toch even flauw doen, mevrouw van Oostveen, maar ik heb uitgebreid gezegd dat het ging over hele andere dingen dan prijskategorieën van woningen. Het gaat over fietsen, hokken en zonnepanelen en dat soort dingen. En we komen daar nog met elkaar over te praten, maar het heeft dus niks te maken met goedkope of dure woningen of kangeroewoningen of anderszins. Dus volgens mij heb ik het in de eerste termijn uitvoerig beantwoord. Bedankt.
Dank u wel, meneer Voorink. Dan gaan we verder met de heer Kuiper. Kuipers, ik heb iets met Essen. Gaat nooit goed met
mij. Nou, dat heb ik ook, voorzitter. Dank. Ja, ik heb volgens mij twee vragen genoteerd. Een vraag van mevrouw Van Drogen over of er nog een raadsbesluit komt voor de ROM. En de heer Van Rode die wees erop, en daar zal ik zo op ingaan. De heer Van Rode wees erop dat er nog technische vragen zijn gesteld over de goederenhub. Daar zal ik zo ook nog even kort op ingaan. Ik was in de veronderstelling dat die uw kant op al beantwoord waren, maar goed dat we dat nu even kunnen bespreken. Mevrouw Van Drogen, uw vraag van er komt toch nog een apart raadsbesluit voor de ROM. Dat is niet zo. Ik heb net nog even overleg gehad met Concern Console, want ik werd toch wel wat nerveus van uw vraag. Als u het, de RIP leest, we hebben u een RIP gestuurd. En daar staat ook het nodige uitgelegd. En de uitleg die daarbij hoort is dat wij werken. Maar ik ga nu klinken als een wethouder financiën, dat ben ik niet. En ik moet u eerlijk zeggen, als u daar behoefte aan heeft, dan kan ik u dat nog op papier laten uitleggen. Maar wij werken met een systeem van totaalfinanciering, waarbinnen het college bevoegdheid heeft om leningen aan te gaan. En het totaal van die leningen wordt in de paragraaf van het weerstandsvermogen wordt die beschreven in de begroting. En dat is de manier waarop we hier in Hilversum kennelijk omgaan met het verstrek van lening. Want anders zouden we voor iedere lening, iedere keer de raad daarover moeten raadplegen. Nou, als u een prijs opstelt, dan zal ik het nog door conceurcontrole ook apart even op papier laten zetten waarom het zo gelopen is als het nu loopt. Ja, zullen we dat doen?
Dan noteren we dat als toezegging, wethouder Kuipers.
Heel goed. Nou, en dan even de goederenhub. Daar was door de SP een aantal vragen over gesteld. Vier, wat is de status van de distributiehub? Loopt dat proces nu nog of zit dat vast? En als het vast zit, waarop dan? Nou, dat zit niet vast. Kan ik u verzekeren dat initiatief dat loopt. Het is een privaat initiatief. Dat is gestart vanuit Gijsbrecht. En nog maar kort geleden is ook de stichting Goederenhub Hilversum nu opgericht. Dat is een rechtspersoon, daardoor kunnen er dus nu ook vervolgstappen worden gemaakt. Daar moet natuurlijk een business case worden ontwikkeld, daar zijn ze nu heel druk mee, dus dat loopt goed, dat zit zeker niet vast. De volgende vraag was, wanneer wordt de hub verwacht operationeel te zijn? Nou, de hoop is om dat in 2021 te doen en dan gewoon te starten en te kijken of er uiteindelijk zeg maar voldoende draagvlak en ruimte is om het rendabel te krijgen. Welke locatie is er gekozen? Ja, er zijn een aantal locaties waar de stichting naar kijkt. Dat zijn tijdelijke locaties. Eerst zal er zeg maar ook succes moeten worden gegenereerd voordat er ook meer zeg maar geld is om te investeren in een permanente locatie. En de laatste vraag die zat meer op de lijn van wat zijn nou de verwachte effecten op de meerjarenbegroting. Dan gaat het meer over de gemeente. Nou, de stichting heeft ons niet gevraagd om iets van een subsidie. Wel is het idee waar we met elkaar naar kijken of wij een soort launching customer zouden kunnen zijn. Ik denk dat het een heel mooi initiatief is waar de gemeente natuurlijk ook gebruik van kan maken. En als dan de opstartfase succesvol is, zullen er volgende stappen zijn. En hopelijk kunnen we daarmee dan ook een zeg maar dekkend systeem voor Hilversum ontwikkelen. Waardoor we met een elektrisch bevoorradingssysteem kunnen werken met alle positieve gevolgen van dien voor onze luchtkwaliteit, et cetera. We hebben het er net ook al even over gehad. Maar het idee is dus om te starten en dat vervolgens dan uit te bouwen. En als er op een later moment nog een vraag onze kant op komt, dan zullen we daar natuurlijk goed naar kijken. Maar het idee is nu ook vooral dat de markt zelf dat gaat organiseren en dat wij daarbij dan hopelijk als een soort launching customer een rol kunnen vervullen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, wethouder Kuipers. Meneer Broertjes, staan er nog vragen voor u?
Ik heb geen vragen meer gehoord, dus ik heb niets gedaan.
Dan is het heel goed. Dan zijn wij er wellicht doorheen. Misschien dat niet elke vraag even strikt genomen beantwoord is, maar dan kunt u die altijd nog op een ander moment stellen, of rechtstreeks of via een andere manier. Ik ga even met u de toezeggingen doornemen. En ik ga niet met u doornemen welke informatie in welk kwartaal gaat komen. Dat staat allemaal in het verslag. Dat zijn ook niet echt toezeggingen, dat is gewoon een rapportage over werk in uitvoering en de voortgang daarvan. Maar de dingen die wel specifiek zijn op uw verzoek zijn beloofd. En ik maak geen onderscheid tussen wie heeft wat toegezegd of in welke volgorde. Ik neem het gewoon even met u door. De agendering van het KPMG-rapport in maart of april in een aparte BVS. Dat is een afspraak die we vanavond hebben gemaakt. Er komt richting de kant van de Raad concrete informatie over de actualisatie van het beleid en de uitvoering op het gebied van werk en inkomen in de breedheid van het onderwerp. Dus inclusief schuldhulpverlening, jeugd, werkloosheidsaanpak enzovoort. En dan komt er zo snel mogelijk antwoord op de vraag waarom dat de beoordeling van het Schone Luchtakkoord nog niet gedeeld is met de Raad. En er komt een nadere uitleg communicatie rondom het houtstook gebeuren. Dan wordt nagegaan waarom dat GAD een eigen benchmark gebruikt in tegenstelling tot andere. De resultaten van media perspectives met betrekking tot omscholing, stages, et cetera, worden in kaart gebracht en met de raad gedeeld voor de behandeling volgende week op 11 november. En in de jaarrekening zal de ROM als verbonden partij in het vervolg worden meegenomen. Dan komt er nog een brief met recentere informatie over overgewicht van jongeren, de aanpak daarvan, dan de informatie uit 2017. En tot slot wordt er nog een uitleg gegeven wie leningen mag aangaan en waarom wij dat zo besloten hebben. Volgens mij zijn dat de toezeggingen. Dus even los van alle informatie die in welk kwartaal dan ook naar ons toe gaat komen. Als ik het daar allemaal mee eens ben, dan wordt dit netjes in het verslag vastgelegd en zo snel mogelijk uitgevoerd. En dan zijn wij door deze gezamenlijke commissievergadering heen. En rest ons alleen nog de vraag over de advisering. En die wil ik graag aan u voorleggen. Ik moet even, ja, daar zit ik. Er zijn dus twee dingen waar u over moet gaan adviseren. Dat is, aan de ene kant is dat de begroting. En aan de andere kant zijn dat de belastingverordeningen. En de belastingverordeningen zou ik graag in één keer willen afhandelen met uw welbevinden. Omdat er ook bijna geen vragen zijn gesteld over specifieke belastingverordeningen. Dus we beginnen met de begroting. Is het stuk rijp voor de raad? Dat is het eerste wat ik aan u vraag. Wilt u dat ik het rijtje afga? Of kunt u gewoon zeggen ja, en tenzij iemand zegt van nee, dan hoor ik dat heel graag. Iedereen vindt het stuk rijp voor de raad. Ik zie niemand nee schudden, dus het kan door naar de raad. Met debat en met heel veel voorbehouden, want er komen nog heel veel amendementen en moties. Ja, mag ik het zo met u afconcluderen? Dan dank ik u wel. Dan de belastingverordeningen. Zijn die rijp voor de raad? Ja. Iedereen ook, met eventueel discussie. Nee, geen discussie. Die kunnen wel discussie. Ik zie dat de VVD graag het geagendeerd wil hebben met de discussie. En dat betekent ook automatische voorbehoud voor eventuele amendementen. Met deze conclusies kunnen we dan richting afronding gaan. Ja? Nou, dan dank ik u allemaal hartelijk voor uw bijdrage. En dan zie ik u volgende week terug bij de begrotingsverhandeling. Tot ziens.
Dank u wel.
Dank u wel.
Dag. 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 Dag.